kunnen we meteen door naar de beeldvorming en straks de oordeelsvorming. Maar eerst de beeldvorming van de vaststelling van het CAW-bestemmingsplan Stationsgebied 2022. U kent het ondertussen allemaal. Beeldvorming gaat over die vragen die u nog heeft, die van invloed zijn op uw uiteindelijke oordeel over dit voorstel. Fracties kunnen vragen stellen. Ik ga straks gewoon een rondje doen. Voordat wij dat gaan doen echter, zou ik heel graag de insprekers van harte welkom heten vanavond. U krijgt de kans bij deze straks om uw woord te geven aan de raadsleden en om uw mening te geven over dit voorstel. U heeft alle drie elk 5 minuten. Ik wil ook alle mensen in de tribune van harte welkom heten. Ik kan alleen maar aannemen dat u... Ja, hi. Ik kan alleen maar aannemen dat u ook een mening heeft over het voorstel. Dat u graag wil zien hoe de discussie gaat over dit onderwerp vanavond. Ik zou heel graag allereerst aan mevrouw van Oostveen het woord willen geven, als dat mag. Ja, oh, wilt u als laatste? Dat mag. Wat mij betreft ook, vind ik geen probleem. Dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Donk. U heeft 5 minuten de tijd. Wij houden het. Ja, u mag straks het microfoonknopje indrukken. Ik weet dat u een stuk heeft voorbereid. Ik geef u nog 1 kleine waarschuwing, 30 seconden, voordat de tijd afloopt. We gaan wel streng zijn op de tijd, want we hebben een belangrijke discussie hier vanavond voeren. Druk maar op het microfoonknopje. Ja, goed. Bent u goed te horen?
Goedenavond. Ja. Wij proberen al sinds 2017 iedereen ervan te overtuigen dat het aanleggen van een centrumring, 13.000 gemotoriseerde voertuigen per dag, een onaanvaardbaar geluid zal veroorzaken in ons woon- en leefklimaat. En het nog ernstiger aan gaat tasten dan het nu al is. Bij ons is 59 dB toegestaan. Maar uit alle rapporten van de gemeente zelf en ook onze eigen metingen blijkt dat die geluidsnorm bij ruim 4000 voertuigen nu al steeds overschreden wordt. Volgens wethouder Schepers moeten centrumbewoners maar meer geluid dulden. Wij zijn er wel ons van bewust hoor dat we in ons centrum wonen, maar aan alles is een grens. En met dit bestemmingsplan wordt wat acceptabel is nog overschreden, ver overschreden. Onze woningen zijn voorzien van balkons op 1,5 meter straathoogte. En worden gewoon volkomen onleefbaar. 15 meter straat wordt dan een soort koentunnelweg, hoewel de woningen daar nog verder weg staan dan hier. De Raad van State heeft begin dit jaar het vorige bestemmingsplan vernietigd. En de gemeente kreeg een jaar de tijd om een nieuw bestemmingsplan te maken. Half juli bleek dat de gemeente opdracht had gegeven aan 2 externe bureaus om nog wat aanvullend onderzoek te doen. Blijkbaar werd toen al ingezien dat met 3 keer zoveel verkeer en het daarmee gepaardgaande geluid de gemeente het met 63 dB niet zou redden. En is nu dus opgetrokken naar 68. 9 dB meer, oftewel 8 keer zoveel herrie als we het nu hebben. En dat wordt al overschreden. Hè? Bewoners zijn erg geschoffeerd. Ze gingen juist voor dit te veel aan geluid naar de Raad van State. Een advocatenbureau in Limburg heeft dat al heel duidelijk gezegd. Dat kunt u op internet vinden. Het gaat om de integrale beoordeling van woon- en leefklimaat. Er is ook niet naar cumulatie van geluid gekeken. Nu maakt de gemeente met dit bestemmingsplan het voor de bewoners nog een graadje erger, onbegrijpelijk. Het vertrouwen in de politiek neemt zo zeker niet toe. Onze varianten zijn opnieuw niet serieus onderzocht. Het verkeersonderzoek van bureau Harskoning geeft aan dat ons alternatief wat aangepast moet worden. En verder is er weinig verschil. De wethouder zegt in zijn beantwoording van de zienswijze niet voor de variant te kiezen omdat er meer woningen gedupeerd zouden worden. Dat is volstrekt onjuist. Het gaat om woningen naar de straat Koninginnenweg. Wij hebben geteld. Het zijn er 77 naar de straat 25 Koninginnenweg. Bij ons worden ruim 200 woningen gedupeerd. Allemaal met een verblijfsruimte in de vorm van een balkon aan de voorkant. In de aangeleverde rapporten valt ons op dat waar het uitkomt woningen naar beneden of boven worden bijgesteld en voertuigen waar het uitkomt duizenden naar beneden worden bijgesteld ten opzichte van het vorige plan. Het geeft de indruk dat op alle mogelijke manieren geprobeerd wordt dit plan binnen de door de gemeente gestelde normen te brengen. In de prognose is nog niet rekening gehouden met extra verkeer dat gaat ontstaan ten gevolge van de bebouwing. 7 woonblokken op de Koninginneweg Stationsplein, 550 woningen. De bebouwing van Schapenkamp 110 en Zilverpoint. De bebouwing van gebied 1221, 1500 woningen. Al dat verkeer moet straks vanaf Schapenkamp of Mediapark door ons 15 meter brede straatje geperst worden. Geluidsmaatregelen zoals worden voorgesteld hebben een dempend effect. Maken van de balkons broeikassen en tornt ook aan veiligheid. We wijzen de raad nu nogmaals op ons tweede alternatief, de Stationsstraat openhouden. De wethouder geeft aan niet met de burgers voor de hoogste bestuursrechten te willen staan, maar stuurt daar nu wel op aan. Mocht de raad toch met dit bestemmingsplan akkoord gaan, dan zullen wij die weg opnieuw moeten zoeken. Wij hebben alles geprobeerd om u te volgen en mee te denken. Het is aan u om het voorstel goed of af te keuren. U beslist, u bent verantwoordelijk. Op dit moment kunt u nog ja zeggen tegen het alternatief om de Stationsstraat open te houden, zodat de beslissing niet uit handen gegeven hoeft te worden aan de Raad van State. Beter ten half gekeerd dan ten hele gedaald.
Dank u wel, mevrouw Donk. U mag uw knopje uitzetten. Ik begrijp de emotie. Ik wil graag de mensen op de tribune even vragen om toch eventjes uw oordeel even bij u te houden, laat ik het zo zeggen. De raad is vanavond nog in overleg. Maar ik ben heel blij dat u er bent. En ik ben blij dat, helaas is dat wel de regel hier vanavond in deze raad. Dank u wel, mevrouw Donk. U was keurig binnen de tijd. De heer Koster, mag ik dan nu het woord aan u geven? Dezelfde regels gelden voor u. En het klokje gaat in. Gaat uw gang.
Laat ik me even voorstellen. Ik ben Reginald Koster, woon nu 15 jaar op het Langewens en spreek in omdat ik mij zorgen maak over het leefgenot in de buurt. Door de plannen, onderdeel van het bestemmingsplan Stationsgebied, dreigt de leef- en woongenot van ruim 300 Hilversummers te verdwijnen door het omleggen van de centrumring. Dat de Stationsstraat autoluw moet worden is eerder besloten door de raad. Maar zonder zich daarbij af te vragen wat de gevolgen zijn voor de bewoners die aan de verlegde centrumring wonen. Het leek een leuk idee, maar nu pakt het heel anders uit voor de aanwonenden. Het probleem zit volgens de college en de raad in de oversteek Groest-Marktplein. Maar waarom is dat een probleem? Omdat al 40 jaar diverse colleges en gemeenteraden daar al die jaren niks aan hebben gedaan en dus niet met een goede oplossing zijn gekomen. En nu komen de bewoners met de lasten te zitten. En men wil het Marktplein bij het centrum voegen, maar er is maar één centraal punt in Hilversum en dat is al meer dan 100 jaar en dat is de Allemansbrug. Hoek Groest, Kerkstraat, Spoorstraat en dat is het nog steeds. En de wil van het college, en dan wil het college het centrum gaan verruimen van het Goois Museum tot aan het station, hemelsbreed 820 meter. En van de Huizenstraat tot aan het Gooilandplein 650 meter. Maar wel weer met de Allemansbrug in het midden. Maar de Kerkstraat is uitgestorven na winkelsluitingstijd. De oplossing voor de bewoners is om de Stationsstraat gewoon open te houden. Dat scheelt veel stikstof, CO2, fijnstof, geluidsoverlast voor de bewoners. En om een voorbeeld te geven wat voor vuil er rondwaart. Een buurvrouw heeft 3 maanden geleden een pollenwerend horgaas geplaatst voor de slaapkamers. En u ziet wat voor lucht er in zit. En dat krijgen we dus, omdat het tegengehouden wordt, krijgen we het gelukkig niet binnen. Maar als je op balkon zit, krijg je het wel binnen. Er kunnen verschillende oplossingen gezocht en gevonden worden om de oversteek Groest-Marktplein te verbeteren. Zodat er op zaterdag, de enige dag dat er tussen 11:30 en 14:30 problemen ontstaan op de Schapenkamp en het Achterom. De goedkoopste oplossing is het regelen van verkeerslichten zoals ook gebeurt bij de Leeuwenstraat station. De vorige week donderdag werden er tekeningen getoond in de burgerzaal van het gebied Kleine Spoorbomen, waar men aan de centrumkant een rotonde heeft ontworpen voor fietsers. Na het sluiten van de spoorbomen voor gemotoriseerd verkeer komt deze rotonde dus op een T-kruising te liggen. Voor motorvoertuigen. Is op papier leuk bedacht, maar in de praktijk zullen fietsers de kortste route nemen en dus gewoon schuin oversteken als de situatie blijft zoals die nu is. Maar bij het verleggen van de ring zullen daar verkeerslichten geplaatst moeten worden die niet aangesloten kunnen worden op de groengolf van de ring, omdat er rekening gehouden moet worden met het treinverkeer. Dus voor het verkeer op de centrumring vaker op rood, om de fietsen, bakfietsen, van de overweg vrij te kunnen krijgen, zodat er geen ongelukken ontstaan als de spoorbomen dichtgaan. Daarom wil ProRail geen verkeerslichten bij het uitgaand verkeer van de overweg. Met als gevolg weer files op de ring tot aan de tunnel. Dus een verbetering is het niet. Maar er kan rekening gehouden worden met de bewoners van de Prinsenhof, de Witte Vorstin en de mensen van het Langgewens, zodat zij in een redelijke rust, maar wel met schonere leefomgeving en minder lawaai dan het aantal voertuigen wat er nu in het verschiet zit. Het is beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald, zei mijn buurvrouw ook al. En met voortschrijdend inzicht moet het voor de politiek toch mogelijk zijn weer vertrouwen van de burgers terug te krijgen. Want er kan wel in het coalitieakkoord staan over participatie. De komende jaren gaan we aan de slag met de plannen en beleid waar eerder over besloten is. Voorbeelden, woonvisie, stationsgebied, Kleine Spoorbomen, Krailo. Bij deze projecten en dit beleid heeft al uitvoerige participatie plaatsgevonden.
30 seconden.
Het is nu een zaak hiermee aan de slag te gaan. Maar daar kun je dus vraagtekens bij stellen. En samen Hilversum besturen, dat was ook goed, maar Hilversum koesteren is het motto. Is deze zin bedoeld voor de politiek of voor de bewoners? Wie moet er gekoesterd worden? Maar we kunnen van Mediastad ook Bad City maken. Dat was het.
Hartelijk dank, de heer Koster. Ietsje bescheidener begint door het drinken. Dank u wel dat u zich een beetje probeert in te houden op de tribune. Nee, dat vind ik heel prettig dat u uw best doet. Wil grijpen dat dit een belangrijk onderwerp is voor u allemaal. We hebben nog één laatste inspreker, mevrouw van Oostveen. U kent de regels. Ik wil mijn collega's van de commissie er nog even op attenderen. Mevrouw Oostveen, van Oostveen een plaatje heeft uitgedeeld als het goed is. Die kunt u even bekijken tijdens haar verhaal en die wordt ook later nog in IBAPS toegevoegd, zodat u die voor de raadsbesluitvorming ook nog kunt raadplegen. Mevrouw van Oostveen.
Misschien is het leuk om te beginnen. Ik heb een Facebook-site geopend en die heet Stationsplein Hilversum. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat het stationsplein niet alleen van de gemeente is. Misschien de grond wel. Maar het centrum is van iedereen, is van alle bewoners. Daar heb ik ook plannen en ideeën, omdat ik het niet leuk vind om alleen maar kritiek te geven. Ik probeer ook met oplossingen te komen. Het kaartje wat hier ligt is een ontwerp, een stedenbouwkundig ontwerp van 2 jaar geleden. Ik heb hem weer uit de kast gehaald, omdat het eigenlijk daar allerlei oplossingen in zitten die ik bedacht heb voor de problemen die ik toen ook al vond van de plannen en die ik nog steeds vind. Ik ga proberen dat aan samen te koppelen. Belangrijk vind ik dat de openbare ruimte enorm wordt ingedikt. Er is voor ons Hilversummers echt amper openbare ruimte die overblijft. Door de binnentuinen, die eigenlijk niet zouden kunnen wat mij betreft. De verkleining van de openbare ruimte. De uitbreiding van de stationshaal. In principe de ruimte die nog over is eigenlijk alleen maar om je te verplaatsen, maar niet meer om te verblijven. Daarnaast is de leefbaarheid belangrijk. Voor leefbaarheid heb je ruimte nodig, heb je warmte, openheid, geen tochtgaten. En daarnaast komen er zoveel woningen bij, dus de druk wordt ook nog eens een keer veel groter op de openbare ruimte. En de bouwhoogtes die zijn misschien dan nodig volgens de plannen, maar ik denk daadwerkelijk dat het alleen maar zorgt voor minder leefbaarheid. Dat je beter dan kan kiezen, zorgt dat je het oppervlakte op de grond kleiner maakt. Nou ja, dan heb ik het nog niet eens over afval, laden en lossen en al die andere dingen die er allemaal bij komen kijken, wat nu eigenlijk al een ramp is. Laat staan als daar nog 450 mensen bij wonen. Ons profiel, Groen en Tuinstad. Hier heb ik een plan gemaakt waarbij ik heel erg ben uitgegaan van een aantal dingen van de historie van de plek. Vanuit een visie dat er juist groen nodig is en juist openbare ruimte nodig is in het centrum. En ook gericht op de identiteit. De helft van een Koninginnenweg slopen past niet in mijn visie. Waarom niet? De Koninginnenweg is als één straat gebouwd. Die mensen wonen daar ook. Die hebben al een huis. Waarom moet je die mensen uit huis zetten om vervolgens daar dure woningen voor dure mensen die dat wel kunnen betalen? De wooncrisis wordt naar mijn idee vaak misbruikt in deze situaties om te zeggen we hebben woningen nodig. De hele Entrada is volgens mij geen woningbouwhuis meer in, maar dat zijn wel 5 woontorens die voor een woningbouwvereniging worden gedaan. En als je ziet wat daar een prachtige tuin is daarbinnen, ik ben er ooit 1 keer stiekem binnen gegaan, dan zie je wat een rust je kan ervaren om in die tuin te zijn. Maar dat wil ik niet dat dat alleen voor die paar mensen is die daar kunnen betalen om daar te wonen. Dat hebben wij, alle Hilversummers hebben dat nodig. Voor de rest zie je dat ik probeer op te lossen met dingen die er zijn. U heeft het over zichtlijnen, verbindingen met het centrum. De Stationsstraat is de verbinding als je naar de markt wil. 2 keer in de week. De Leeuwenstraat is de verbinding van het station naar het centrum. Dat doet iedereen. Daar kom je ook met een fiets aan. De ruimte die nu nog openbaar is, is eigenlijk alleen maar voor het verplaatsen van lopen naar een bus, naar het centrum. Er is geen leefruimte over. En ik heb in mijn plan ook gekeken van, nou, wat is er dan verder nog? Een Silverpoint zit in ontwikkeling. Dat andere gebouw waarvan ik nooit precies de naam weet, is denk ik ook een ontwikkellocatie voor de toekomst. En waarbij ik heb gekeken van, kun je die weg dan niet onder die gebouwen door laten lopen? Ja, eigenlijk die weg klopt dus niet meer. Dat moet eigenlijk de oude Hertenstraat worden die dan gewoon de Stationsstraat ingaat. En waterpartijen. Eigenlijk, nou goed, dat is in ieder geval het groen heb ik geprobeerd te integreren. En ook dat je rustige routes hebt en drukke routes. Dus dat je kan kiezen waar je behoefte aan hebt. Dus dat je ook langs, bijvoorbeeld via de Koninginnenweg, net als je in Amsterdam, kan je ook door die steegjes zeg maar ergens heen lopen. Ja, dat heb je in Amsterdam en dat zijn dan hele groene steegjes. Dan kan je de achterkant van de Koninginnenweg kan dan een prachtige, mooie, met geveltuintjes, een mooie groene verbinding, rustige groene verbinding zijn. Daarnaast is het Daarnaast is het ontwerp nog steeds wat mij betreft een oplossing van problemen. En het mist visie, het mist historische context, het doet niks met de omgeving. En daardoor past het naar mijn idee nog steeds niet in het geheel. En ik zou dat zo graag willen. En ik wil niet kritiek leveren, ik wil juist eigenlijk proberen, waarom kan het niet anders en waarom kan het niet mooier? Ik had toevallig met een lezing met meneer Jans, hadden we het erover en de mensen ook in de zaal. Zo van, waarom moet het inderdaad op een 7 zijn? Nee, laten we kijken hoe we een 8 kunnen maken, een 9. Dat mensen naar Hilversum komen, dat ze een tuinstad inkomen, dat ze binnenkomen uit het station. En dat je daar prachtige groene gevels ziet en dat je daar mooi groen park ziet. En dat je denkt van, jezus, ik word gewoon vanzelf van zo mooi hier. En ik loop en ik kijk en ik loop naar het Leeuwenstraat. En ik loop daarheen en ik word getriggerd, ik word geraakt. En wat er nu is, is gewoon business. Is gewoon business van bouwen van gebouwen en de mensen
mevrouw
die echt...
Mevrouw Oostveen, wilt u afronden?
Ja. De mensen die echt een woningnood hebben en die echt een woning zoeken, die komen hier echt niet te wonen hoor. Die blijven gewoon op woningnet op nummer 100, 200.000 staan. Dat is het probleem met dit soort ontwikkelingen. Uiteindelijk wordt er veel te duur gebouwd,
nog
waarbij
één
de
zin,
mensen
het
niet meer kunnen betalen.
Ja. Ja? Hartelijk dank. Dat waren de insprekers, dames en heren. Als u een vraag heeft voor een van de insprekers. Dank u wel. Dit is wel de laatste keer dat ik het toesta. Ik zie dat de heer Van Ereberg een vraag heeft aan een van de insprekers. Kunt u even aangeven wie en welke vraag?
Aan mevrouw Donk. Aan mevrouw Donk. Allereerst alle insprekers bedankt.
En ook,
meneer Ehrenberg, ik ga toch echt even vragen om gewoon de vraag te stellen. Ik heb alle insprekers heel hartelijk dank namens de commissie.
Nou,
ik ga ervan uit dat u allemaal het heel erg heeft gewaardeerd.
Dat is terecht.
Dat zij een bijdrage hebben geleverd.
Zeker.
U kunt uw vraag stellen.
Zeker. Mevrouw Donk, u zegt van wij voelen ons geschoffeerd. En dat woord heeft nogal een lading. En waarom ik deze vraag stel is dat we elkaar in de loop van het proces blijven tegenkomen, hoe het ook afloopt. Bedoelt u met geschoffeerd, voelt u zich niet gehoord, voelt u zich niet serieus genomen? Want geschoffeerd betekent dat u beschadigd bent met opzet. Daar zit een intentie achter. Dus zou u dat voor mij eens willen duiden?
Ja, dat is een duidelijke vraag. U kunt uw microfoon even uitzetten, mevrouw Donk. U kunt hem even aanzetten om de vraag te beantwoorden. En mevrouw Oostveen, u kunt uw microfoon ook even uitzetten als u wil. Ja, dank u wel.
Geschoffeerd betekent voor ons, wij gaan niet voor niks naar een Raad van State. Dat doen we niet vrijwillig, maar daar werden we bijna toe gedwongen. Hè, om dit plan, dit onzalige plan van tafel te krijgen. Dan verwacht je dat een gemeente er iets mee doet. Hè, met de uitspraak van de Raad van State. Ik heb het even niet voorgelezen wat een advocatenbureau uit Limburg over onze zaak schrijft. Wat ik gelezen heb op internet. Dan snap je eigenlijk niet dat er nu eenzelfde bestemmingsplan weer wordt ingediend. Een bestemmingsplan hetzelfde, maar dan ook nog erger qua woon- en leefomgeving voor de omwonenden. Die gaan niet voor niks daarheen. Dus wij voelen ons inderdaad geschoffeerd daardoor. Het feit dat je iets doet, dat je denkt, nou je staat bij de hoogste bestuursrechter en dat de uitspraak daarvan gewoon genegeerd wordt. Puur genegeerd.
Ja, hartelijk dank mevrouw Donk. Hartelijk dank. Ja. Ik zag dat de heer dokter nog een vraag had. Aan wie heeft u een vraag?
Ik heb een vraag aan mevrouw Donk en meneer Koster.
Aan hen beiden, gaat uw gang.
Na de uitspraak van de Raad van State is de gemeente weer aan de slag gegaan met het verbeteren, een nieuw plan te maken. Inmiddels heeft u weer op het nieuwe plan zienswijze ingediend. Is er in die maanden daartussen, is er nou nog contact geweest? Heeft de wethouder nog contact gezocht met u of heeft u contact met de gemeente gezocht? En zo ja, hoe is dat gelopen?
Ja, een heel duidelijke vraag. Dank u wel, de heer dokter. Wilt u hen beide antwoorden? Gaat een van u eerst? Mevrouw Donk, gaat u eerst?
Ja. Ja. Er is contact geweest in maart. In maart kwam de wethouder met gebak en ons feliciteren. Wij hebben toen gezegd, u hoeft ons niet te feliciteren. Hij zit erbij, dus hij weet dat het waar is. Want alle Hilversummers krijgen hier mee te maken. Een nieuw bestemmingsplan kost gauw een half miljoen. Hè? Is heel duur hè, als je dat moet doen. Dus wij waren niet zo heel blij met we waren wel blij met de uitspraak uiteraard, maar niet met het feit dat het nodig was dat we daarvoor naar de Raad van State moesten. Dus ja.
Is er daarna nog, heeft u nog aanvullingen op het contact dat er geweest is? En hoe
het
dat
volgende gesprek was in juli, 14 juli als ik het nog weet, ja. En toen hoorden we eigenlijk dat er niks aan het bestemmingsplan veranderd zou worden, behalve dat het aantal dB's omhoog gebracht zou worden. En op dat moment, dan schrik je in eerste instantie, dan ga je dat aan de mensen vertellen. Hè? Want ik heb wel eens gezegd, is er ooit wel eens één van de raadsleden bij de senioren, het mag geen senioren, 55 plus woningen aan de overkant geweest. Want dan weet je dat die mensen op 43 vierkante meter wonen en dat hun enige stukje buiten dat kleine balkonnetje is wat ze hebben. En ik ben daar nu 3 of 4 keer wezen praten. Die mensen zijn 2 keer gered door de brandweer, omdat de balkonnetjes, dat was hun enige vluchtmogelijkheid. Trouwens ook hun enige ontluchtingsmogelijkheid, want aan de binnenkant zitten allemaal galerijen. Dus die mensen schrikken zich toch dood als ze horen dat er een voorstel komt van, ach, dan maken we de balkonnetjes wel dicht met glas. He, want dan kunnen toch die 13.000 voertuigen door dat straatje. En eigenlijk veel meer he, met al die nieuwbouwplannen. Dus dat is wat er tot nu toe gebeurd is. En daarnaast was het voorstel van de wethouder van, goh, zullen we in mediation gaan. En dat is vorige week dinsdag is dat van start gegaan. Maar ja, mijn eerste vraag was daarin, wat is het doel ervan? Want als we het over balkonnetjes dichtmaken hebben, hè, dus over pleisters plakken, ja, dat is niet ons doel. Het gaat om de besluitvorming hier. En die besluitvorming die zou hier moeten plaatsvinden en niet in Den Haag.
Dank u wel, mevrouw Donk. Ja, meneer Koster, heeft u daar nog een aanvulling op? Als het gaat, nee? Dank u wel.
Mag ik één korte vraag in aanvulling daarop stellen?
Dat mag, ja, zeker.
U had het over een mediation traject wat is voorgesteld en wat nu net gestart is. In dit stadium van de planvorming, wat is het doel van die mediation?
Het doel van de mediation. Mevrouw Donk, wilt u daar nog een, volgens u dan, wat het is, een antwoord op geven?
Wat ik van de wethouder begrepen heb, is dat het doel van de mediation is dat hij niet met de bewoners nog een keer voor de Raad van State. Nee, dan mag u het zelf vertellen.
Dat komt dan denk ik straks wel bij de beeldvorming.
Ja, want dat is toch een beetje waar het om gaat, van pleisters plakken of maar iets aan de ringweg daadwerkelijk veranderen. Daarvan heb ik tot nu toe nog niet enige toenadering gehoord.
Dat is heel duidelijk. Dank u wel, mevrouw Donk.
Dank u wel.
Zijn er nog andere vragen voor een van de insprekers? De heer Van Waarden.
Nou, nog even een aanvullende vraag. Ik zat in september, meen ik, bij u aan de koffie. Toen viel het woord mediation ook al. Waarom is het niet eerder gelukt om eerder aan tafel te komen dan afgelopen dinsdag?
Mevrouw Donk.
In eerste instantie heb ik gevraagd, toen het woord mediation viel, stop dan even met alle plannen totdat de mediation is afgerond. Want dat zou de meest normale gang van zaken zijn. Nou, dat was toch niet de bedoeling. En uiteindelijk is die mediation, na wat intakegesprekken, is het vorige week dinsdag gestart.
Dank u wel. Ik zie nog een vervolgvraag, de heer Vonk van de SP. Een nieuwe vraag, gaat uw gang. Voor wie is de vraag?
Ook weer voor mevrouw Donk. U had het over de variant, de bewonersvariant, zei u. Volgens mij, als ik goed heb beluisterd, u vindt eigenlijk dat die bewonersvariant iets kan worden aangepast, zodat het beter wordt. En u had het ook over dat u wilde dat de Stationsstraat open blijft. Kunt u daar nog iets meer over vertellen, hoe u dat precies ziet? Die variant aanpassen of dat Stationsstraat open houden?
Ja, dank u wel, de heer Vonk. Ik ga u vragen om dat wel proberen beknopt te doen, want het was al een onderdeel van uw bijdrage natuurlijk.
Ja.
Gaat uw gang hoor.
Ja. Nou, de eerste variant, dat ging dus over bij de Koninginnenweg splitsing stad in, stad uit. Hè? Daarvan zou je denken dat ook op papier ziet dat er wat wij getekend hebben al veel rustiger uit dan dat van de gemeente. Verschillende partijen hebben die tekeningen ook van ons gekregen. Die variant is gewoon, denken wij, het beste. Alleen, als je heel lang treuzelt met een bestemmingsplan waar je maar een jaar de tijd voor krijgt, hè, van de Raad van State, dan kun je dat dan nog? Want je zou bijna denken, dan moet je dus die mensen van de Koninginnenweg en naar de straat ook inspraak verlenen, hè? Dus daar is de tijd een beetje te kort voor geworden. Dus wat overblijft is nu de Stationsstraat open houden.
Dat is ook een heel duidelijk antwoord. Dank u wel, mevrouw Donk. Ik kijk nog heel eventjes rond. Dan zijn er volgens mij geen vragen meer voor de insprekers. Voor nu, moet ik zeggen. Want u krijgt straks nog de gelegenheid. Dat zal helaas wel even duren, ben ik bang. Maar om nog een laatste bijdrage te leveren aan het eind van deze vergadering. Ik wil u heel erg hartelijk danken nu al voor uw bijdrage en ook voor de beantwoording van de vragen van de commissieleden. Dank u wel. Dan gaan we nu over naar de beeldvorming. Daar wil ik, als het goed is, van tevoren even een paar zaken met u over bespreken. Ja, we hebben de hele avond. Echter, ik zou het heel mooi vinden, persoonlijk, als wij ruimte kunnen behouden, ook vanavond al, voor een goede oordeelsvorming. Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. We hebben hier natuurlijk te maken met een aangepast bestemmingsplan. Ik zou u willen verzoeken om ten eerste beeldvormende vragen te beperken tot echt die zaken die nieuw aan informatie zijn. Daar kunnen natuurlijk de zienswijzes van de inwoners onder vallen. En wat veranderd is naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Zaken die echt al in het vorige raadsbesluit zaten, waar geen verandering is aangebracht en geen nieuwe informatie voor is, zou ik bij deze graag buiten beschouwing willen laten. Ik kijk u even allemaal aan als er, of u het daarmee eens kan zijn. De heer Dokter, u heeft daar wel nog een opmerking over.
Ja, voorzitter, het is natuurlijk een heel nieuw bestemmingsplan, wat op een aantal punten op basis van voortschrijdend inzicht ook veranderd is. Een nieuwe raad, een nieuw college, dus ik zou wel willen pleiten voor een wat ruimhartige interpretatie van wat nieuw is.
Als er sprake is van voortschrijdend inzicht, dan ga ik ervan uit dat er nieuwe informatie is die tot dat voortschrijdend inzicht leidt. En dat u dat dan ook kunt uitleggen. Dus dat kan ik af en toe aan u gaan vragen of u dat wil uitleggen. En inderdaad is het wel belangrijk dat we een goede beeldvorming gaan doen. Dus dat u goede informatie tot u kan nemen. Ten slotte heb ik nog één aanvullende vraag voor u. Er zijn geen technische vragen binnengekomen naar mijn weten. Nu kan het zijn dat u stiekem toch nog wel één of twee technische vragen heeft. Eigenlijk wil ik u bij deze wel de gelegenheid geven om technische vragen nog wel te stellen. Maar mijn voorstel zou eigenlijk zijn, als u die nu al heeft, dat we die gaan stellen en dat we die noteren en dat we die beantwoording ietsje later doen. Omdat het dan dus echt om de informatieve vragen gaat en niet om bijvoorbeeld afwegingen van het college. Is dat iets waar u zich in kan vinden? De heer Streutker, u heeft daar een vraag of opmerking over?
Ja, omdat inderdaad ook de technische vragen, daar zit ook wel soms een politieke lading bij. Ook zeker naar aanleiding van de bijdrage van de insprekers.
Als het een politieke lading heeft, dan beschouw ik dat niet direct als een technische vraag. Nee. Ja? Dan geloof ik dat we daarover in. Er zijn dus verder geen technische vragen meer, want ik ga er straks wel streng op toezien. Als ik denk, het is wel een technische vraag, de heer Van Waarden.
Ja, dit neigt toch wel naar een technische vraag. Bij de insprekers wordt getwijfeld aan de data die gebruikt zijn. En wat je in een model stopt, dat komt er ook uit, uiteraard. Dus een vraag aan de wethouder. Hè, er werd 13.000 genoemd. In het model staat 9300. De telling van het aantal woningen. Om daarop te reflecteren.
Oké, wacht even hoor. Want ik probeer dus voor te stellen dat we de technische vragen nu noteren. En dat we die straks in één keer even gaan beantwoorden, zodat we daar niet een 1-2'tje van gaan maken.
Dit vraag, even korte toelichting, het aantal woningen in de bewonersvariant, hè, waarvan werd aangegeven dat zijn minder woningen dan het lang gewenst. En terwijl in de telling die ik ken, is dat aantal woningen hoger. Nou, het begint al technisch te worden.
Hè? Ja, dus de vraag die u stelt, ik ga hem proberen te verhelderen, kloppen de tellingen van woningen in de variant van bewoners ten opzichte van het plan van het college? Dat is de vraag, toch? Ja, die is denk ik helder. Die mag straks even beantwoord worden. De heer Streuker heeft nog een technische vraag. Ik zag volgens mij de heer Nanninga. Mevrouw Kalk, u heeft ook nog een technische vraag. Ja? Dan gaat u
me ja, de vraag is even, want nu gaan we nu beginnen gewoon met de vragen stellen, of niet? Want,
ja, de technische vragen, dus dat zijn echt informatieve vragen. Van joh, kloppen deze cijfers? Hoe zit dit precies? Hoeveel woningen hier? Hoeveel geluid daar? Dat stel ik voor om die nu gewoon in één keer te stellen. En dan gaan we straks bij de beeldvorming kunnen we het weer vraag-antwoord doen.
Ja. Ja. Oké, mijn vraag gaat dan over de piekbelasting. En dat is de 68 dB die ook door de bewoners wordt aangehaald. Die is dus inderdaad verhoogd. Ik heb begrepen dat het inderdaad te maken heeft met een piekbelasting die in ruimere zin gemeten wordt. In hoeverre is dat iets wat vaak voorkomt, of is dat iets wat ook maar heel sporadisch voorkomt? Dus wat is de frequentie waarin zo'n piekbelasting voorkomt?
Ja, dat klinkt mij als een technische vraag. Is de vraag ook duidelijk?
Ja, de vraag is duidelijk.
Oké, dan is die bij deze genoteerd. Ik zag de heer Nanning gaan met een technische vraag, dan mevrouw Kalk en de heer Vonk en de heer Dokter. Dan heb ik dat rijtje in ieder geval. Meneer Nanning gaan.
Ja, in aanvulling op de vraag van de heer Van Waarden, in hoeverre dus die nieuwbouwwoningen of die van het stationsgebied, in hoeverre die goed zijn meegenomen in de verkeersintensiteit en het geluid.
Ja, volgens mij is dat een heldere vraag. Dank u wel. Mevrouw Kalk.
Ja, ik heb een vraag over het aantal woningen. In het eerste bestemmingsplan zijn we uitgegaan van een bandbreedte van 260 tot 325. Nu wordt het opgehoogd naar 450. Dat wordt opgevangen in 3 woonblokken met 2 woonlagen, als ik het goed heb begrepen. Maar ik zie de wethouder al schudden. Maar wat betekent dat voor de grootte van de woningen? Hoe klein worden ze? Dat is eigenlijk de vraag. Mag ik een tweede vraag?
Klinkt als een informatieve vraag.
Aantal vierkante meters is informatief hoor. Dat is nog niet. Als ik er wat mee
hoe klein of groot worden ze, zijn ze dan minder politiek?
Ja, moet ik meteen gaan antwoorden?
Nee, want dit vind ik niet echt. Ja? Nou, dan bewaart u die heel even voor straks. Ja, dat mag ook.
Dat geldt voor de meeste vragen hoor. Maar,
ja, wij weten, wij vertrouwen erop dat u ze tot aan de komma kunt beantwoorden.
Ja. Soms is het niet eens nodig.
Dank u wel, mevrouw Kalken. Die heer Vonk heeft ook nog... heeft u nog eentje?
Ja?
Ja, stel ze maar gewoon lekker achter elkaar hoor, dan zijn we er vanaf.
Ja, ik wil graag een toelichting op het begrip dove gevels.
Ja, dat is ook een duidelijke. De heer Vonk.
Ja, er komt stil asfalt en... Wij hebben ons daar een beetje in verdiept. Als je die snelheid verlaagt naar 30 kilometer, waar het wel sprake van is, dan schijnt dat enorm invloed hebben op hoeveel dB dat het geluid afneemt. Kunt u daar iets over zeggen? Ik wist niet of dat technisch was of niet, maar twijfelgeval. Ja.
Die is bij deze gesteld. De heer Dokter, u had volgens mij ook nog een technische vraag.
Ja, in hoeverre die technisch is... Ik heb geprobeerd de technische vraag die er dan...
Er is straks nog wel ruimte voor beeldvormende vragen.
Het bestemmingsplan bevat nieuwe programmaonderdelen zoals meer woningen. De stikstofberekeningen, en daar gaat mijn vraag over, van de permanente gebruiksfase, die zijn erop niet aangepast. En mijn vraag is, klopt dat en kunnen we die aanpassing nog krijgen? En dat geldt ook voor de uitvoeringsfase. De Raad van State heeft op 2 november uitgesproken dat de vrijstelling waar het college van uitgaat niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Het huidige rapport stikstofonderzoek stationsgebied dat voldoet dus niet aan het actuele juridische kader. Graag daar ook informatie over van de wethouder.
Ja, dat is volgens mij duidelijk. Dank u wel. Ik kijk heel even of u het allemaal bijhoudt met de vragen. Want ze gaan nu inderdaad eventjes op een rijtje. Maar we gaan straks, dan komen ongetwijfeld ook nog wel politieke vragen. Mevrouw Van der Linden, u heeft ook nog een technische vraag.
Ja, voorzitter. Ik heb van mijn fractiegenoot, die woordvoerder Financiën is, een vraag meegekregen over het NPG. Waarvan ik niet weet of die technisch is en ook niet of die misschien in beslotenheid gesteld zou moeten worden. De vraag die ik stel is of de wethouder kan aangeven of er... sprake is van invloed op het NPG en als we dat met elkaar moeten bespreken of dat dan in de openheid of in de beslotenheid zou moeten.
Dank u wel. Ja, volgens mij zijn dat de technische vragen. Ik ga heel even checken, want ik ben hier natuurlijk al een klein beetje van de normale route aan te veranderen. Kunt u ze allemaal in één keer beantwoorden?
Op één na, voorzitter.
Oké, dan ga ik u bij deze het woord geven.
Ja.
En gaat uw gang.
De eerste vraag was een vraag die ging... Dat waren eigenlijk twee vragen die de heer Van Waarden stelde. Eén vraag gaat over hoe werkt het nou met het model dat gebruikt is. En de andere vraag was hoe zit het met de aantallen qua overlast in de bewonersvariant en de variant van het college. En dan moet u me permitteren, voorzitter, maar het is wel belangrijk, want dat is een cruciaal onderdeel, dat model. Hoe werkt nou dat model waarmee we dat verkeer berekenen? Dat is een verkeersmodel, een verkeersprognose. Dat is gemaakt door RHDFV, is niet ons eigen model. En daar gaat een heleboel input in. Wij leveren onder andere aan tellingen op 40 plekken in Hilversum. Dat zijn er een heleboel. Wij leveren aan welke bouwplannen er zijn. En om meteen die vraag mee te nemen, daar zitten de bouwplannen in 1221. Daar zitten de bouwplannen van het stationsgebied zelf in. Daar zit het bouwplan van Silverpoint in. Kortom, alle bouwplannen waarvan we nu met zekerheid weten dat ze gerealiseerd gaan worden, die zitten daarin. Daarnaast is het zo dat er ook een heleboel, exogene gegevens worden ingevoerd. Bijvoorbeeld gegevens van Rijkswaterstaat als het gaat om verwachtingen van het verkeer en dan met name het autoverkeer in Nederland. Maar er zitten zelfs, het is echt een heel, sophisticated model. Er zitten zelfs gegevens in van ProRail met overstappers en hoeveel mensen dan van de trein op de auto overstappen en wat voor invloed dat heeft. Dus het is een fijnmazig model. En dat model dat wordt gebruikt voor de verkeersonderzoeken en voor de geluidsonderzoeken. Niet alleen voor het stationsgebied, maar voor alle grote ruimtelijke plannen in Hilversum. Voorzitter, dan het andere punt van de heer Van Waarden. Het aantal woningen met significante geluidsoverlast. De berekening laat zien dat het aantal woningen met meer overlast bij de bewonersvariant, dat het 75 woningen meer zijn ten opzichte van de variant die het college aan u voor heeft gelegd. Voorzitter, de vraag van de piekbelasting, daar kom ik nog even bij u op terug. Nieuwe wegen en nieuwe bouwprojecten, die zijn dus allemaal meegenomen in het verkeersprognosemodel. Dove gevels, dat zijn gevels die geluiddicht zijn uitgerust. In het huidige plan is dat bij één bouwblok het geval, bij bouwblok 7. Dat zit in eerste instantie niet in het vorige plan, maar bouwblok 7 is het bouwblok dat het dichtst op het spoor ligt. Het is overigens een bouwblok met zo min mogelijk woningen, daar komt veel bedrijfsruimte in. Dat ligt dicht op het spoor en de nieuwe geluidsmetingen laten zien dat de intensiteit van het spoor daar dusdanig is dat het doof uitgevoerd moet worden. Dat is overigens een wettelijke verplichting, daar kunnen wij niks aan doen. 30 kilometer per uur, vraagt de heer Vonk. Wat voor impact heeft dat? Nou, dat is een hele ingewikkelde kwestie. Kijk, aan de ene kant is het zo dat als je een weg, als je daar 30 kilometer per uur hanteert, dat scheelt, hè, een decibel of twee. Dan, tegelijkertijd is het wel zo, als verkeer langzamer rijdt, dan is het de impact van het geluidsreducerende asfalt ook kleiner. Daarnaast is het zo dat er gaan grote verkeersintensiteiten over de centrumring. Hè. Het gaat over 10.300 voertuigen waar we het hier over hebben. Het is zo dat bij die verkeersintensiteiten kun je een weg eigenlijk niet inrichten als 30 kilometer weg met drempels en chicanes. Op het moment dat je dat niet doet en je zegt in je bestemmingsplan wel, we gaan hem als 30 kilometer per uur inrichten, dan zegt de Raad van State, ja, dat is eigenlijk window dressing, want u zegt wel, het is 30 kilometer per uur, maar u richt hem eigenlijk niet zo in. Er wordt wel gekeken, onder andere door andere steden, van kun je een weg niet 30 kilometer per uur maken, de inrichting hetzelfde laten en dan bijvoorbeeld op een andere manier die snelheid handhaven. Maar dat wordt nog onderzocht, maar de uitkomsten daarvan die zijn nog niet duidelijk. Maar momenteel is het gewoon nog niet met de hoge intensiteit. Is het niet voldoende om die weg 30 kilometer per uur te maken, dan moet je hem echt zo inrichten en dan loopt het verkeer daar gezien de intensiteit van de ring helemaal vast. Even kijken. Stikstof. Ja, er zijn nieuwe stikstofberekeningen gemaakt. Ik dacht dat we die ook bij de stukken hadden zitten, maar dat zal ik even verifiëren. Anders stuur ik die met alle liefde nog even toe. Maar de recente stikstofberekeningen laten zien dat zowel in de uitvoeringsfase als in de fase na de bouw de stikstof niet van dusdanige aard is dat we ons daar zorgen over hoeven te maken. Oftewel, daar zijn we staan de lichten op groen. Ja, en dan voorzitter de vraag van mevrouw Van der Linden. Ja, er is sprake van impact op het MPG. Wij voegen een tweetal bouwlagen toe en in de regel heeft dat een positief effect. Ik zal in deze openbaarheid niet de cijfers noemen, maar er is sprake van een positief effect. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat geldt voor al onze grote projecten. We moeten het elk jaar blijven actualiseren, want de bouwprijzen en de grondprijzen doen die maken zulke vreemde boksprongen. Dus dat is elke keer opnieuw belangrijk om daarop terug te komen. Maar die twee bouwlagen hebben in deze context een positief effect. Voorzitter, volgens mij heb ik ze dan allemaal gehad. De vraag over de piekbelasting kom ik nog even op terug.
Ja, volgens mij was er nog een vraag van mevrouw Kalk van de grootte van de woningen.
Zeker. Ja, die zag ik meer. Ja, wat het huidige bestemmingsplan... Die 450 woningen in het huidige bestemmingsplan, dat is een maximum aantal woningen. Maar het is niet zo dat we koet 450 woningen willen bouwen. Want uw gemeenteraad heeft een hele mooie woonvisie aangenomen. En die woonvisie die geeft aan dat we niet zomaar rukzichtloos appartementen of woningen gaan bouwen. Maar dat we heel erg kijken van voor wie bouwen we hier. En het is onze eigen grondpositie, dus we kunnen daar maximaal op sturen. Dus we willen in overleg met marktpartijen en zeker in overleg met corporaties kijken van welke doelgroepen willen we hier laten wonen en waar is behoefte aan. En daar willen we in het woningaanbod ook zoveel mogelijk diversificatie in laten zien. Dus de 450 is de max, maar dat betekent niet dat we koet 450 woningen gaan bouwen.
Ja, dat waren de beantwoording van de technische vragen. Ik kan me voorstellen dat u hier nog inderdaad vervolgvragen of heeft of extra vragen. Ik ga er dan bij deze wel vanuit dat we nu gewoon de beeldvorming ingaan. En dat we dan dus vanaf nu weer vraag-antwoord gaan doen met vervolgvragen. Ik zie mevrouw Kalk een vinger. Ik zie de heer dokter. Ik wacht even, nu ga ik het opschrijven. Of ik ga straks gewoon het rijtje af. Dat kan ook...
Ik heb naar aanleiding van de beantwoording nog een vraag.
Ja, ik zag mevrouw Kalk en de heer dokter, die hebben nog vragen naar aanleiding van wat er net al is besproken. Ja? Iedereen? Nou ja, dan ga ik toch. Ja? Ja, het is wel. Nou, mevrouw Kalk, ik geef u dan het woord, maar dan ga ik daarna gewoon het rijtje af. En meneer dokter, u komt dan ook snel aan de beurt als dat goed is.
Ja. Ja. Nou, mijn vraag is heel simpel, wethouder. U zegt het is het max, het hoeft niet het aantal te worden. Maar in het vorige bestemmingsplan hadden we een bandbreedte afgesproken. Waarom doen we dat nu dan niet?
Wethouder.
Nou, voorzitter, we hebben eigenlijk gewoon de uitgangspunten van het vorige bestemmingsplan. We hebben het bestemmingsplan wat verder uitgewerkt. We hebben wat fijnmaziger met voortschrijdend inzicht gekeken van wat kan goed op welke plek. Dus daardoor is die bandbreedte wat beperkter. En daarna hebben we gekeken wat is de impact van die twee bouwlagen. Nou, dat levert ongeveer 125 woningen op, 100, 125 woningen op, afhankelijk van de grootte. En ook wat additionele bedrijfsruimte. Maar het is een max, dus het kan ook minder worden. Dus in die zin zit die bandbreedte er nog steeds in.
Zijn er nog verhelderende vervolgvragen hier specifiek over? Ja, mevrouw Van der Linden.
Ja, dank u voorzitter. Dus ik was blij te horen niet... het is de max en we gaan voor de mix. Ik was even benieuwd of de wethouder kan aangeven of wij als raad daar nog bij betrokken worden of over geïnformeerd worden als u met die nadere invulling van het programma aan de slag gaat.
Ja, ja, voorzitter, u gaat daar zeker over geïnformeerd worden. We zijn bezig momenteel met een marktconsultatie. Mevrouw Kalk heeft zelf een motie ingediend om op te roepen om de sociale woningbouw zoveel mogelijk te verspreiden over de verschillende woningen. Ik verwacht daar begin volgend jaar uitkomst op te hebben, maar ik denk dat mevrouw Kalk blij zal zijn met die uitkomst. Namelijk, we gaan het niet allemaal in één woonblok stoppen. Maar we gaan u daar uiteraard op de hoogte brengen, want de woonvisie en de geest van de woonvisie zit erg goed bij het college tussen de oren.
Dat is helder, dank u wel. Dan ga ik de heer Vonk het woord geven, want ik ga het rijtje af. Gaat u gang.
Ja, een kort vervolgvraag. Ik begreep gewoon dus goed dat u 30 kilometer wordt het niet vooralsnog. Het wordt echt gewoon 50 kilometer.
Ja, voorzitter, dat is correct. Nogmaals, we hebben uiteraard wel even gekeken naar 30 kilometer. Maar het punt is ook voor 30 kilometer, dan nog moet je die van de Raad van State... Feitelijk val je dan buiten de wet geluidshinder. Maar dan nog moet je die afweging over het leefklimaat maken. En het effect van het geluidsreducerend asfalt is dan minder. Dus dan doet het eigenlijk gewoon niet zoveel.
Volgens mij is... Dat helder. Dan geef ik u het woord, de heer dokter. U had ook nog een vervolgvraag, hè, op uw
ja, dank u wel. Ja, het antwoord van de wethouder over stikstof, dat het allemaal snor zit, dat stelt nog niet helemaal gerust. We zien toch graag die rapporten ruim voor de raadsbehandeling tegemoet. En ik ga er daarbij van uit dat die rapporten ook gebaseerd zijn op de meest actuele cijfers. Dus de cijfers zoals die in het nieuwe bestemmingsplan zijn neergelegd.
Vanzelfsprekend.
Ja, dat is dus een toezegging die ik kan noteren. Ja. Ze staan er al bij?
Volgens mij zitten ze erbij.
De realisatiefase zit er bij de stukken van nu. En de gebruiksfase zit bij het ontwerpbestemmingsplan.
Oh ja, stikstofonderzoek, realisatiefase, bijlage 1 en 2 zie ik hier staan.
En bij het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat op 19 juli door het college is besloten, bij die stukken, en daar zit een link in het raadsvoorstel, daar zit het stuk in van de uitvoeringsfase, zeg maar.
Ik meende dat dat nog steeds uitging van de vrijstelling, terwijl die vrijstelling dus eigenlijk vervallen is na 2 november. Maar dat zal ik nog even controleren.
Nou, dat wordt in ieder geval ontkend. Dus dan ga ik door naar de heer Nanninga. Een beeldvormende vraag. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van het geluid zie ik in de stukken staan dat de gemeente er alles aan wil doen om de leefbaarheid te verbeteren voor de omwonenden. Ik vroeg me af, wat verstaat u onder alles? Want een stukje verder lees ik dat geluidsisolerende maatregelen alleen daar waar verplicht worden toegepast. Dus hoe moet ik het precies lezen?
Nou, voorzitter, dat is een goede vraag. Kijk... In eerste instantie is het zo dat we hebben sowieso een plicht hebben om alle woningen waar sprake is van een bepaalde toename van aantal decibel, die moeten we sowieso de binnenruimte isoleren. En dat wordt altijd gemeten volgens de wet geluidshinder op de gevel. Maar tegelijkertijd, en dat hebben meneer Koster en mevrouw Donk heel duidelijk gemaakt, is er natuurlijk ook sprake van geluidstoename in de buitenruimte, hè, met name op de balkons. En daar geldt geen wettelijke norm voor en buiten is het lastig isoleren, maar tegelijkertijd, wij zien ook dat het daar toeneemt. En ik zal de laatste zijn om daar geheimzinnig over te doen, het neemt toe en het wordt dus ook minder plezierig daar voor de bewoners van het lang gewenst, dat snap ik. Tegelijkertijd willen we dat, als we dat in ons achterhoofd hebben, willen we er wel alles aan doen om te kijken of we ervoor kunnen zorgen dat het leefklimaat daar wel binnen die kanttekening van die centrumring zo optimaal mogelijk wordt. En dat betekent dus dat we hebben al een bijlage toegevoegd met een aantal zaken die we nu al hebben uitgevoerd. De markt wordt bijvoorbeeld niet meer 's nachts opgebouwd, maar dat doen we overdag. We blazen niet meer altijd op hetzelfde moment de markt schoon. Maar dat doen we op verschillende plekken, beginnen we in het centrum. Zodat niet iedereen in het centrum woont elke keer dezelfde overlast heeft. Nou, er zijn nog een heleboel andere maatregelen waar we aan kunnen denken. Hoe we omgaan met vrachtverkeer. Ook maatregelen aan de balkons van de bewoners van het Langgewens. Dat doen we uiteraard in overleg. Maar voor binnen willen we het sowieso goed regelen. Dat moeten we ook doen. Maar voor buiten willen we echt kijken wat we maximaal kunnen doen om die leefbaarheid zo goed mogelijk te krijgen.
Ik zie dat daar nog een paar vervolgvragen voor is. De heer Ehrenberg, een vervolgvraag hierop.
Wethouder, misschien kunt u daar toch nog eens wat verder op gaan. Want in de bijlage staat, er wordt gesproken over meer optioneel extra aanvullende, niet gelimiteerde maatregelen in samenwerking met de bewoners. Dus dat is nogal een statement. Dus dat is belangrijk.
Ja, voorzitter, dat is ook een statement. Het geeft ook aan dat we er veel belang aan hechten. Maar dat geeft aan dat, kijk, we zijn nog in gesprek met de bewoners. En mooi bruggetje naar wat ons betreft het doel van die mediation is. Wij hebben heel duidelijk gezegd, ongeacht de route, hè, wij zullen nooit tegen iemand zeggen dat je een bepaalde rechtsgang niet moet doen. Wij de laatste zijn om inwoners van Hilversum hun rechten te ontnemen. Dus we hebben gezegd, ongeacht of de bewoners naar de Raad van State of niet, wij willen in gesprek blijven over maatregelen om die leefbaarheid te verbeteren. En daarbij willen we, hè, en dat het niet limitatief is, daarmee willen we zeggen, we nemen het serieus. We willen daar ook geld voor uittrekken, we willen er middelen voor uittrekken en we willen daar ook breed proberen te denken.
Ik zie mevrouw Van der Linden een vervolgvraag. Momentje, want ik zag meer vingers. Nee, dan mevrouw Van der Linden gaat er aan.
Ik sloeg even aan op leefbaarheid als blokje, noem ik het dan maar even. Iets wat ook van impact is op de leefbaarheid is het huftergedrag in het verkeer bijvoorbeeld, het scheuren op de ring. Mijn fractie is nieuwsgierig, gaan we nou op deze routes ook al naar 30 kilometer waar dat kan in lijn met het coalitieakkoord? En kan de wethouder ook iets zeggen over of er genoeg capaciteit is om daarop te gaan handhaven? Om ervoor te zorgen dat wat we ons dan daar, waar we voor inrichten, ook wordt waargemaakt?
Wethouder.
Ja, voorzitter. Wat ik heb aangegeven is dat in het huidige gesternte 30 kilometer nog ingewikkeld is. Maar tegelijkertijd dat we wel samen met andere steden wel willen onderzoeken of het kan. En daar zou dit stuk wel absoluut een kandidaat voor zijn. Maar goed, nogmaals, dat is nog te vroeg om dat al in het bestemmingsplan op te nemen. Maar ja, als het gaat om handhaven op huftergedrag, we hebben dat bijvoorbeeld ook gezien bij de Stationsstraat toen er bij Vida een ongeluk was gebeurd. Er is een grote campagne geweest, er is veel op gehandhaafd. Dat heeft absoluut geholpen. De politie gaat over waar ze handhaven, maar wij hebben via het integraal veiligheidsplan hebben wij daar wel degelijk invloed op. En dit zijn met name scheurende motoren, scheurende auto's, zorgen voor heel veel geluidsoverlast en zorgen met name voor pieken. En dat is absoluut een punt waar wij veel aandacht voor willen vragen in het IVP.
Ik zie mevrouw Kalk en de heer Streutker. U mag straks ook. Mevrouw Kalk.
Dank u wel, voorzitter. Even op dat laatste doorgaan, wethouder. Want de overlast op het centrumring speelt niet alleen op het Langgewens, maar speelt op de hele centrumring. Heeft u er wel eens aan gedacht dat wij gewoon echt van die centrumring af zouden moeten? Of dat we daar milieuzone van maken, maar dat we breder gaan kijken en breder gaan oplossen? He, want uw oplossing gaat ten koste van anderen. Mijn oplossing voor mijn deeltje van het centrum gaat ten koste van anderen. En zo blijven we de hete aardappel heen en weer.
Is helder volgens mij, mevrouw Kalk.
Nou, milieuzone.
Heeft u daar al over nagedacht?
Nou, voorzitter, ik denk dat mevrouw Kalk wel de kern raakt. Het is natuurlijk altijd zo dat als je in Hilversum met verkeersstromen gaat schuiven, hè, dat is bij alle vierde keren dat de raad hierover besloten heeft, is al duidelijk geweest dat het is ook het verleggen van overlast. Dat is onomstotelijk waar, want de mensen op de Stationsstraat en de Kop van de Groest, die gaan een heleboel minder overlast krijgen in dit plan. Dat is ook de andere kant van de medaille. Maar natuurlijk hebben we daarover nagedacht. Tegelijkertijd is er vorig jaar een mobiliteitsvisie door de raad aangenomen, waarbij hier onder andere bij stil is gestaan. Maar tegelijkertijd meen ik mij te herinneren dat dit nooit echt een optie is geweest. Ook omdat het buitengewoon veel druk op de toch al volle buitenring legt. Hè. U kent de cijfers staan ook in het rapport van RADFV onder andere. De cijfers over de Johan Gerardsweg. Nou, u kent de cijfers ook over de Diependaalse Laan. Hè. In een nutshell, maar het opdoeken van de binnenring gaat zoveel extra druk op de buitenring geven, dan barst die echt uit zijn voegen.
dat is een duidelijk antwoord. Meneer Streutke, u had ook nog een
aanvullend,
aanvullende vraag.
Ik heb ook nog
een
nieuwe, maar aanvullend.
Ja, aanvullend hierop, want ik zag de heer Dokter volgens
over
mij ook
de
hier nog.
Geluidsoverlast en met name het huftergedrag. In hoeverre is er met de inrichting rekening te houden om dat te voorkomen? En op zich als suggestie, we hebben eerder over geluidssplitspalen gehad. Is dat iets waar je bij de inrichting ook wel rekening mee moet houden?
Ja, voorzitter, wat we absoluut gaan proberen is, gegeven het feit dat we hem niet inrichten als 30 kilometer weg in eerste instantie, willen we wel proberen bij de inrichting zoveel mogelijk te kijken of we hier het zo hufterproof mogelijk kunnen aanleggen. En geluidsflitspaal is een interessante gedachte. Tegelijkertijd weet ik ook dat geluidsflitspalen nog vrij lastig zijn in de praktijk, omdat het heel moeilijk is om de bron, met snelheid kun je een bron flitsen, met geluid is dat een stuk ingewikkelder. Maar dat soort innovaties gaan ook snel en uiteraard zullen we daar maximaal in mee willen gaan.
Ja, dank u wel. Ik wacht even op mevrouw Kalk. De heer Dokter had ook nog een vervolgvraag volgens mij hierop. Ik zag u net.
Ja, dat klopt. Ja. Het inrichten van de openbare ruimte is één ding. Hè, maar volgens de geluidkaart wordt nu al een niveau van 68 decibel bereikt. Is het nemen van geluidwerende maatregelen aan woningen, waar de bewoners ook het over gehad hebben, zoals dichtzetten van balkons bijvoorbeeld, niet dweilen met de kraan open?
Wethouder.
Nou, voorzitter, wat ik aan heb gegeven is dat onomstotelijk vaststaat dat het verkeer en het geluid op het lang gewenst zal toenemen. De kern van het vraagstuk vanavond en ook van de Raad van State is dat we een afweging moeten maken van vinden we het, al die cumulatie van geluid bij elkaar, vinden we dat gezien de locatie daar, vinden we dat aanvaardbaar? Vinden we dat sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat? En als wij kijken naar de situatie zoals die is.
Ik ga even vragen om op de tribune toch even stil te zijn. Dank u wel.
De locatie in het centrum. Het feit dat je in het centrum woont en dat daar ook een hoop voordelen tegenover staan. Zeggen wij niet, het is dweilen met de kraan open. En zeggen wij ook dat er wel degelijk sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat. Ondanks het feit dat het geluid toeneemt.
Mevrouw Kalk had hier nog een vervolgvraag op. Gaat uw gang. Ja?
Een vervolgvraag. Ik haal nog even een stukje van mijn eerdere vraag terug, omdat u daar nog geen antwoord op heeft gegeven. Kijk, want het gaat inderdaad om de afweging, en dat is ook de opdracht van de Raad van State, dat wij bepalen of het aanvaardbaar is en billijk en redelijk enzovoort enzovoort. En ik zou daarin graag een onderscheid willen maken. Even wat meer uitleg heb ik nodig, voorzitter. Tussen in zijn algemeenheid en waar je echt specifiek een situatie voor zittende bewoners verslechtert. Ik vind het nogal een verschil maken of je ergens voor kiest om ergens te gaan wonen in de wetenschap dat er heel veel overlast is, of dat je ergens woont en geconfronteerd wordt met heel veel overlast door een besluit wat door ons zal worden genomen.
Of u daarop nog kan reflecteren. Ik ga echt, het spijt me zeer, maar dit zijn vragen en standpunten van het college die worden gewisseld. Het zijn niet altijd feiten. Ik moet u echt vragen om even stil te zijn. U heeft hier twee fantastische mensen die straks nog kunnen reflecteren op wat er gezegd wordt. U krijgt daar straks echt nog de kans toe. En het spijt me dat ik daar streng voor moet zijn, maar we moeten elkaar hier wel kunnen verstaan. Dank u wel. Wethouder.
Ja, voorzitter, om met dat laatste te beginnen. Ik zou willen zeggen, de Raad heeft besluit nu niet om de centrumring te verleggen, maar dat besluit is al 4 keer genomen. Dat wil ik toch nog maar even onderstrepen. Ten tweede, er is sprake van, tuurlijk, hè, als we de nieuwe bouwblokken langs de Koninginnenweg, die gaan we nieuw neerzetten en iedereen die daar gaat wonen, die weet dat hij op een drukkere weg komt wonen. En inderdaad, dat is voor de bewoners van het Langgewenst niet het geval. Tegelijkertijd, binnen een stad als Hilversum, waarin alles binnenstedelijk moet en waarbij het puzzelen is met elke vierkante meter, zullen er soms situaties zijn waarin geschoven wordt en waarbij je bestaande bewoners bevoordeelt.
Andere kant op gaan, bestaande bewoners andere dingen dat mevrouw de Vries kort wil reageren op mevrouw
waar de overlast voor bewoners toeneemt,
ik heb een,
dan is juist
voorzitter, ik heb een verduidelijking
trend die dat aanvaardbare
klimaat,
waar we
zegt,
het vanavond over hebben, een hele belangrijke en maken we die dus ook heel expliciet.
Dan gaan we volgens mij naar de nieuwe vragen. Nee, u heeft nog een vervolgvraag, mevrouw Kalk.
Nee, geen vervolgvraag. Ik heb nog een antwoord op mijn eerdere vraag.
Kunt u de vraag nog ietsje helderder stellen dan? Wat de vraag precies is?
Nee, de eerste vraag is gewoon nog niet volledig beantwoord.
Mijn vraag was die eerste vraag? Kunt u dat ietsje helderder
Mijn vraag is,
Oh, sorry. Dat was ik.
Heeft u erover nagedacht om op die centrumring in dat gebied een milieuzone te maken?
Ja, voorzitter. Bij mijn weten is het zo dat... Maar dat is die moet ik heel even voor u checken. Maar bij mijn weten is het zo dat in de mobiliteitsvisie, in ieder geval binnen de centrumring, gesproken wordt over een milieuzone. Niet per se op de centrumring, omdat het ook het vrachtverkeer te veel zou belemmeren. Maar daar kom ik heel even bij u
terug. Daar gaat de ambtenaar straks nog even bij helpen bij het beantwoording. Dus dat komt nog terug. Meneer Van Grieken, u had nog een vervolgvraag ook op dit onderwerp, begrijp ik, hè?
Ja, en ik was ook de volgende in de rij, dus ik...
We beschouwen het nu als een vervolgvraag, dus gaat uw gang.
Oké. Allereerst, voorzitter, goed om te horen dat die mediation in ieder geval gestart is. Ik denk dat goed is dat ook al, zijn misschien belangen tegenstrijdig, maar dat men wel rond de tafel zit. Mijn vraag is de volgende. Het zou natuurlijk kunnen dat we uiteindelijk toch weer bij de Raad van State staan. En dan zal die Raad van State met name weer gaan oordelen op de twee punten waar ze eerder het bestemmingsplan voor hebben teruggestuurd. En dat gaat dan over aanvaardbaar wonen leefklimaat en, ik noem maar even de kikker. Nu heeft het college best gedaan om het zo op te schrijven dat nu de toets en kritiek zou kunnen doorstaan. Maar is dat ook nog extern ergens getoetst? Want het belang is natuurlijk best wel groot. En ik als raadslid moet dat ook beoordelen. Gaat het toets en kritiek doorstaan, maar ik kan dat alleen maar marginaal toetsen. Dus mijn vraag is, heeft het college ook extern advies nog ingewonnen of gekeken, of met de wijzigingen die nu zijn gemaakt, dat stand houdt bij de Raad van State?
Wacht heel even, meneer Van Grieken, want ik dacht dat u een vervolgvraag op dit onderwerp ging stellen. Het is duidelijk een nieuwe vraag, dus ik ga heel even kijken of we dan wel het eerdere onderwerp hadden afgerond.
Maar het ging over de Raad van State. Dus,
pardon?
Nee, ik hoorde Raad van State hier, dus ik denk daar...
Nee, dat telt niet als een vervolgvraag, meneer Van Grieken. We hebben het hier duidelijk over geluidsoverlast en we beperken daarvan. De heer Dokter, u heeft wel nog een vervolgvraag. Ik heb hem wel onthouden hoor, meneer Van Grieken, ik kom toch. Okay.
Ja, toch nog even ter opheldering van het antwoord wat de wethouder zojuist zei. Gaf, als het geluidsniveau nu al 68 decibel is en het wordt erger... Hoeveel erger wordt het dan en hoe komt u dan toch nog terugrekenen naar de norm waar u aan moet voldoen?
Ja, voorzitter, misschien is het goed om een paar dingen even te ontrafelen. In de eerste plaats is geen sprake van een voortdurend geluidsniveau van 68 decibel. We hadden het net over die piekbelasting. Ik heb inmiddels daar even antwoord op gekregen. Pieken die komen elke dag voor. Als er een motor door de straat rijdt, dan is sprake van piekbelasting. Als er op de markt iemand een krat uit zijn handen laat vallen, is sprake van piekbelasting. Dus dat komt elke dag voor. Maar het is niet zo dat de norm van 68 decibel, en eigenlijk geldt voor verkeerslawaai een norm van 63 decibel, dat is de norm voor het verkeer. Maar wij rekenen nergens naartoe. We hebben gewoon uitgerekend, we hebben gewoon bepaald van voldoen we qua verkeers... geluid aan die norm. Dat is het geval. En daarnaast is er sprake van die cumulatie. Maar er is niet altijd een geluidsniveau van 68 decibel. Dat hangt van de omstandigheden af.
Dus die grenswaarden betreffen echt een voortdurende geluidsbelasting in plaats van een piekbelasting?
Ja, kijk...
Dat ik het nog even... Ik wil dat het nu gewoon helder is.
Kijk, als het gaat om verkeersgeluid volgens de wet geluidshinder, je hebt een voorkeurswaarde van 48 decibel... Die mag overschreden worden, want het is een voorkeurswaarde. Voor gebouwen die na 1996 zijn gebouwd, geldt een maximale waarde van 68 en voor die tijd van 63 dB. Dat is voor verkeerslawaai. Nou, dat hebben we onderzocht. Daar voldoen we aan. Dan moet je weliswaar een hogere waardebesluit afgeven als college, maar we vallen binnen die bandbreedte. Maar dat neemt niet weg dat op het lang gewenst ook af en toe evenementen plaatsvinden, dat daar twee keer per week de markt is. En die componenten, die moet je kwalitatief wegen. En je kan geluid niet zomaar bij elkaar optellen. Want nogmaals, het geluid van een evenement, dat is misschien 10 keer per jaar op het lang gewenst. Of 12 keer per jaar op het lang gewenst. Maar dat moet je dus... Daar vraagt de wetgever ook een kwalitatief oordeel. En dan moet je dus, daar kun je niet meer zomaar op gaan tellen. Je kan niet zomaar zeggen van nou, dat is zoveel decibel, dat is zoveel decibel, dat tel ik op en dan kom je op een norm uit. Zo werkt het met geluid helaas niet.
Toch is dat precies wat de Raad van State van u verlangt. De cumulatie in oogschouw te nemen en daar een aanvaardbare norm in te handhaven.
Nee, voorzitter. Wat is hier de vraag precies?
Ik kan hem wel beantwoorden, voorzitter. Het is namelijk niet wat de Raad van State van ons verlangt. De Raad van State verlangt van ons, van het college en van de Raad, om een kwalitatieve afweging te maken of sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat. Dat vraagt de Raad van State.
Daar zijn toch nog wat vragen over.
Letterlijk staat daar een belangenafweging. En een belangenafweging is nog echt iets anders dan een kwalitatieve afweging. Want in de belangen wegen de belangen van de huidige bewoners.
Voorzitter, er staat zeker belangenafweging. De kwalitatieve afweging is dat vindt u ook terug in het rapport van Antea. Daar staat dat het een kwalitatieve afweging is als het gaat om cumulatie van geluid. Zeker vraagt de Raad van State om een belangenafweging te maken. Die hebben we de vorige keer ook niet expliciet met elkaar gemaakt. En hier is inderdaad sprake van een klassieke belangenafweging. We verleggen de centrumring. Dat gaat het centrum heel veel goed doen. Dat gaat zorgen voor meer voor een groter autoluw centrum. Dat gaat voor zorgen voor een betere, veiliger oversteek tussen de Groest en het Marktplein. Maar dat de belangen van de bewoners op het... En er gaan ook bewoners op vooruit aan de Stationsstraat, aan de kop van de Groest. Maar de bewoners op het Langgewens gaan er achteruit. En dus het is een puur politieke belangenafweging die hier gemaakt wordt.
Mevrouw Kalk, u heeft nog een vervolgvraag.
Ik vind wel dat we dit echt heel erg scherp moeten hebben met z'n allen. Want het is een hele terechte vraag. Als staan we straks weer voor de Raad van State met het risico op. En als je dan naar de uitspraak van de Raad van State kijkt, zoals dat benoemd is onder 11.2, dan is die toch echt iets anders dan dat u hem duidt. En hierin staat ook, voor zover aan de orde, moet die beoordeling ook zien op in de sectorale wetten niet betrokken aspecten. Dus hij is veel breder.
Nee, maar voorzitter, dat is precies waar het hier om gaat. Niet in sectorale wetten betrokken aspecten, dat zijn bijvoorbeeld de evenementen. Dat zijn bijvoorbeeld de geluidsomstandigheden van de markt. Dat zijn die omstandigheden en daar is geen kwantitatieve norm voor. En daar moet dus een kwalitatief oordeel over geveld worden. En dat is die belangenafweging waar het hier om gaat. Die niet-sectorale aspecten, dat zijn zaken als marktgeluid, evenementengeluid, etc.
Kunt u deze nog even, want ik ben het eens dat het fijn is als het scherp is, kwalitatief versus kwantitatief versus belangenafweging. Ja. Hoe zit het?
Kwantitatief is heel simpel, dat is de wet geluidshinder die zegt, je mag, als het gaat om woningen van voor 1996, mag je maximaal 63 dB. Dat is gewoon een norm. 63 dB, als je dat werkt met gemiddelde, daar mag je niet overheen. Voor de cumulatie van geluid is er niet zo'n norm. Dus dan moet je een kwalitatief oordeel maken van, god, als we al die vormen van geluid bij elkaar afwegen, niet optellen, want dat kan niet, maar bij elkaar in combinatie afwegen, vinden we dan nog dat sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat.
Ja. Dan kijk ik nog heel even rond. Als u nog een oordeel hierover heeft, dan kan dat natuurlijk straks bij de oordeelsvormende fase. Dan ga ik nu, meneer Van Gieken, naar uw vraag. U kunt er nog heel eventjes kort samenvatten. Volgens mij ging het over... ligt u nog heel kort toe.
Stel dat wij toch weer bij de Raad van State terecht zouden komen, dit vraagstuk, dan zal de Raad van State namelijk weer gaan toetsen op datgene wat ze eerder hebben gedaan. Dus gezegd aanvaardbaar woon-leefklimaat en de kikker. College heeft nu hun best gedaan om dat beter in te vullen. Maar wij als raad moeten daar ook een beslissing over nemen. Maar ik als lekenbestuur kan dat maar marginaal toetsen. Dus ik zou graag willen weten of het college ook nog extern advies heeft ingeroepen. Of hij heeft laten kijken van hoe we het nu hebben ingevuld. Houdt dat stand bij de Raad van State?
Duidelijk, dank u wel. Wethouder.
Ja, voorzitter. Wij delen natuurlijk dezelfde zorg. De zorg die de heer Grieken van Grieken uit. En ja, we hebben dat, de plannen die voorliggen hebben we op meerdere fronten extern laten toetsen. In de eerste plaats hebben we het geluidsonderzoek. Want het gaat natuurlijk, het geluid is het belangrijkste punt waar het bij de Raad van State om ging. Dus we hebben het geluidsonderzoek zelf ook laten toetsen. Daarnaast hebben we het hele bestemmingsplan dat ter inzage is gelekt door een extern juridisch adviseur laten toetsen. En vervolgens ook de zienswijzenota. De aanpassingen die naar aanleiding van de zienswijzenota in de plannen zijn doorgevoerd. En met name ook specifiek de afwegingen en de analyse rondom de aanvaardbaarheid van het leefklimaat, die hebben we extern juridisch laten toetsen.
Een vervolgvraag van de heer Ereberg.
Ja, dank u voorzitter. De vervolgvraag op dit onderwerp is een beetje hypothetisch, maar als er nu een bezwaar komt toch nog van de bewoners tegen dit ontwerpbestemmingsplan, hoe gaat het dan met de einddatum van het voorkeursrecht?
Wethouder.
Ja, voorzitter, dat is een hele goede vraag. En dat is ook precies de reden dat we hier vaart mee moeten maken. En mevrouw Donk heeft aangegeven van de wethouder had haast. En daarom kon hij niet wachten op de uitslag van de mediation. Dat is ook zo. Uiteraard had ik dat normaal gesproken wel liever gedaan. Maar het probleem is dat de wet voorkeursrecht gemeente zegt dat als een bestemmingsplan vernietigd wordt door de Raad van State, dan moet binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad. En dat is op 2 februari 2023. En de decemberraad is de laatste raad die daarvoor staat. Anders zijn we te laat en raken we het voorkeursrecht kwijt. En daarmee een van de belangrijke elementen van dit plan. Dus dat is de consequentie.
Daar heeft mevrouw Van der Linden nog een vervolgvraag op.
Nou, ik wilde een vervolgvraag stellen over de Raad van State. Niet specifiek over dit stukje. Dus als iemand anders daar een vraag over heeft, dan laat ik die graag voor.
Dan kijk ik heel even rond. Nee, dan gaat u hangen.
Ja, want voorzitter, met uw welnemen, meneer Van Grieken, die stelde de vraag over als er nou straks weer toch een behandeling bij de Raad van State ligt. Ik wil graag even checken, omdat ik inderdaad, net als meneer Van Grieken, denk ik voel dat dit ook eigenlijk een tik op de vingers is van ons als raad. Want wij worden als raad aangesproken door de Raad van State dat wij dit niet behoorlijk zouden hebben gedaan. Heb ik het goed gelezen dat het er over gaat dat wij dus dat er gesteld wordt van u heeft onvoldoende actief afgewogen wat het leefklimaat van de huidige bewoners versus een belangenafweging breder. En dat wij, ik weet niet hoe dat zit of dat dan ook de notulen van deze vergadering zijn dat we nadrukkelijk laten merken dat we ons daar bewust van zijn. Ik weet bijvoorbeeld niet of dat van belang is om dat mee te sturen naar de Raad van State, bij wijze van spreken. En nog even los van al het werk wat u net beschreven hebt, wethouder, want daar wil ik zeker niks aan afdoen. En dat tweede punt ging over, en nou ben ik doordat ik hem sloot mijn aantekening kwijt, dat zat in 11.3. En dat ging over Dat wij ons er goed bewust van moeten zijn. Ja, dat die we hadden de vorige keer niet goed geregeld dat de mitigerende maatregelen ook voldoende scherp beschreven waren. Dus wat ik eigenlijk hiermee wil vragen is voor ons van belang dat als wij het nu netjes willen doen, moeten wij daar dan bijvoorbeeld expliciet aandacht aan besteden in het gesprek wat we hier met elkaar voeren, zodat de Raad van State ook weet dat wij als raad ons van onze taak hebben gekregen.
Okay, die vraag is volgens mij helder, wethouder.
Ja, voorzitter. Dat is een hele belangrijke. In de eerste plaats is de afweging nu expliciet in het raadsvoorstel opgenomen. Maar de discussie waar het hier vanavond om gaat, we hebben de vorige keer, en dat is denk ik wel het bijzonder waardevolle van wat we hier aan doen zijn, is dat we de discussie, die belangenafweging waar mevrouw Kalk het ook over heeft, dat we die hier heel zorgvuldig met elkaar maken. En ja, de hele discussie is ook van belang voor als we weer elkaar, als we weer een procedure richting de Raad van State zouden in terecht zouden komen. Dus dit gesprek is heel belangrijk. En de tweede vraag die u stelde, oh ja, de tweede, op één ander punt, hè, dat was niet het zware punt van de Raad van State, maar het feit dat we geluidsreducerend asfalt in de voorstellen hadden staan, die was niet opgenomen in de beleidsregels van het bestemmingsplan, dat hebben we nu ook geregeld.
Ja, die vragen zijn beantwoord. Dan gaan we door. Heeft u nog een vervolgvraag, mevrouw Kalk, of een nieuwe vraag? Want anders ga ik het rijtje nog even af. En dan moet ik even kijken waar ik was gebleven. Ik kijk heel eventjes de heer Ehrenberg. Ja, ik ga hier zo weer langs. Dan de heer Ehrenberg. Ja, een nieuwe beeldvormende vraag als u die heeft. Heeft u niet? Nee? Mevrouw Van der Linden, de heer Streutker, u heeft wel een vraag.
Ja,
gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb bij de insprekers onder andere weer gehoord de variant om de Stationsstraat open te houden. En ik heb ook gelezen in de beantwoording vanuit het college en ook de zienswijze dat eigenlijk gewoon een punt is wat al gepasseerd is. Nu is de vraag natuurlijk, omdat we in een passe zitten zoals we die nu zitten, in hoeverre we toch niet iets kunnen doen met de suggesties die door de bewoners worden gedaan om te kijken naar alternatieven. En ik zal dan even een vertaling doen hoe ik er zelf tegenaan kijk. In hoeverre is het mogelijk om in plaats van een permanente afsluiting van de Stationsstraat toch ook een tijdelijke opening mogelijk te maken, waardoor je kunt zeggen dat op bepaalde uren het inderdaad zo is dat gewoon de omleiding rondom het langgewenst de normale route is, maar dat op bepaalde wellicht wat minder frequente uren waar bijvoorbeeld minder frequent gebruikt worden, dat dan wel de stations dat open gaat, waardoor eigenlijk de belasting ook voor de bewoners minder zou worden. Oftewel, heel kort een vraag, in hoeverre is daar een mogelijkheid om daar een, als het ware een soort variabele, ja, keuze in te maken.
De vraag is helder, de heer Streuker. Dank u wel, wethouder.
Ja, voorzitter, dat is denk ik wel een hele lastige. Kijk, ik denk dat het besluit om de Stationsstraat open te houden is een besluit dat genomen is om de kwaliteit van het centrum te verbeteren. Om de Stationsstraat autoluw te maken, een groter autoluw centrum te realiseren. En om een betere, veiliger overgang te maken tussen de Groest en het Marktplein. Wanneer we zouden zeggen, nou, we doen een soort van bypass, dan denk ik dat het eigenlijk maar een halve keuze is. He, want wanneer ga je dan wel de Stationsstraat gebruiken en wanneer ga je dan de Koninginnenweg gebruiken? Dat is heel lastig. En als je de bewoners van het Langgewenst wil helpen, dan doe je dat natuurlijk op het moment dat sprake is van piekverkeer. Maar op het moment dat sprake is van piekverkeer, dan, ja, dan heb je weer diezelfde onveilige situatie op, bij de Groest en de Markt. Dus dan ben je back to square one. Dus ik denk eigenlijk dat dat weinig zinvol is.
Oké, ik zie daar meerdere vervolgvragen. Nou, ik ga eerst de heer Streuter dan toch even op zijn eigen
want
vraag.
Ik begrijp dat u nu zegt dat u het niet zo'n goed idee vindt. Alleen de vraag is van, kan het? En in hoeverre is het zeg maar een optie die überhaupt nog in het plan verwezenlijk kan worden?
Ja, dat is een goede verheldering.
Ja, voorzitter, ik denk eigenlijk dat dat geen reële optie is. Kijk, het hele plan waar we al, en dat wil ik toch wel even benadrukken, het hele plan waar we inmiddels al een jaar of vijf met elkaar mee bezig zijn, gaat uit van het verleggen van de centrumring. We hebben een voorkeursrecht gevestigd op de woningen aan de oostzijde van de Koninginnenweg, omdat we daar een tweebaans weg willen gaan maken. Op het moment dat we zeggen, nou ja, als het druk wordt, dan gaan we die Stationsstraat toch openhouden, dan gaan we daar aan zagen. Dan wordt ineens het hele financiële plaatje om dat te doen, maar ook om die centrumring om te leggen. Ja, dan ga je eigenlijk een hele grote strook asfalt aanleggen. Hè, en die gaat een weg herinrichten over een heel lang traject. Om eigenlijk te zeggen, ja, als het druk is, gaan we de oude route gebruiken.
Ja, één moment. Ik zie de heer Dokter ook met een vervolgvraag. Ik wil toch, de heer Streuker, als u echt heel specifiek
komen.
Hier
nee,
nog...
ik kan al bij de oordeelsvorming dan terug laten komen.
Oké, dan ga ik de heer Dokter eerst en mevrouw Van der Linden straks ook. Gaat uw gang.
Dank u wel. Ik hoorde de wethouder zeggen dat een van de overwegingen is geweest de oversteek van de Groest naar de Markt. Nou heb je tussen de Levenstraat en het Stationsplein gewoon een verkeerslicht, een voetgangerslicht met een zebra. Dat zou toch tussen de Groest en de Markt ook kunnen als daar een normale verkeersstraat kwam?
Ja, wethouder.
Ja, voorzitter, dat kan. Kijk, twee dingen. In de eerste plaats heb ik het idee dat we een discussie hier aan het overdoen zijn die al vier keer gevoerd is. En het besluit dat door u zelf vier keer genomen is, eigenlijk vijf keer. Maar tegelijkertijd is ook bij de mobiliteitsvisie, en die is zeer recent genomen, juist het streven uit om een groter autoluw centrum te realiseren. En dan richt ik me ook nog maar even tot de heer Streuter. Op het moment dat je in gegeven gevallen op delen van de dag de Stationsstraat openlaat en daar stromen verkeer doorheen laat lopen, dan heb je geen autoluwe Stationsstraat en dan verandert eigenlijk de hele kern van het plan.
Ja,
ik denk even gewoon voor de begripsvorming. Het was niet mijn bedoeling om op drukke momenten, dus waarin er juist veel voetverkeer en fietsverkeer is in de stad om het open te houden. Het ging mij meer om de mogelijkheid om überhaupt de Stationsstraat te kunnen gebruiken in bepaalde situaties.
Voorzitter?
Ja, mag ik deze
een momentje. Ja, u kunt deze nog beantwoorden. Mevrouw Van Linden, heeft u een punt van orde of nog een vervolgvraag?
Nou, nee, ik wilde...
Een punt van orde of een vervolgvraag?
Vervolgvraag.
Ga ik u toch heel punt. Even laten wachten. Het spijt me, maar dan eerst even deze beantwoording.
Ja, voorzitter, kijk, het is zo dat de Stationsstraat wordt autoluw ingericht. En autoluw betekent dat er nog steeds ruimte is voor bestemmingsverkeer en laden en lossen. Dus hij kan nog wel gebruikt worden.
Oké, die is
maar
duidelijk.
Maar niet met de intensiteit van de centrumring.
En die is ook duidelijk. Mevrouw Van der Linden, u had nog een vervolgvraag.
Ja, voorzitter. En inderdaad, op het gevaar af dat we een discussie van een hele tijd geleden overdoen, wilde ik voor de beeldvorming vragen of de wethouder misschien ook nog even in kon gaan op wat het zou betekenen voor de kop van de Groest en de Markt als wij dit plan zouden wijzigen en daar gewoon weer verkeer langs zouden sturen. Want dat heeft ook invloed op de inrichting van terrassen, het winkelend publiek, et cetera.
Ja, wat zouden de gevolgen zijn als we toch doen, het oude plan? Wethouder?
Als we de Stationsstraat openlaten?
De vraag is helemaal openlaten.
Nee, als wij... We gaan, als het goed is, dat gebied anders inrichten.
Voorzitter, kijk, het hele idee is, die Stationsstraat die wordt autoluw. We willen heel graag een groener centrum. Het idee is ook die groen in te richten met meer ruimte voor trassen. Dat wordt eigenlijk vanuit het station een van de zichtassen naar de Markt. Ja, dat kan dan niet. Dat is heel simpel. Dan wordt het een minder groene straat met minder leefruimte en met minder ruimte voor terrassen.
Dat is in ieder geval een duidelijk antwoord. Ik kijk heel eventjes rond. Ja, dan ga ik door naar... had u een vervolgvraag hierop? Ja, dat mag nog wel hoor, mevrouw Kalk. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Want de wethouder zegt, ja, we hebben hier al 4 keer over gesproken. Maar de wereld verandert ook in die 4 keer dat we erover gesproken hebben. Dus wil de wethouder mij nog eens uitleggen wat de betekenis is als u tot 3 keer toe zegt, we hebben er 4 keer over gesproken. Betekent dat dat we geen 5e keer mogen praten hierover?
Nou voorzitter, daar heb ik 2 invalshoeken op. De eerste invalshoek is, je moet natuurlijk altijd in staat zijn op basis van voortschrijdend inzicht oude besluiten in twijfel te trekken. En dat hebben we ook gedaan. Hè? En we hebben ook opnieuw gekeken van, goh, zitten we niet iets heel raars te doen? Zijn we niet iets aan het stretchen? Is dit geen onlogisch besluit dat we hier aan het uitvoeren zijn? Want dat moet je altijd doen. Maar het college is van mening dat de redenen waarom voor deze route is gekozen, dat die nog steeds stevig staan. Daar is bijgekomen, en dat was oorspronkelijk geen reden, maar er is bijgekomen dat het herontwikkelen van de Koninginnenweg aan de oostkant ongeveer 125 nieuwe woningen oplevert. Dat is een additioneel argument dat voor het college in ieder geval gewicht in de waagschaal legt. Daarnaast is het natuurlijk zo dat de wereld schrijdt altijd voort. En bij grote plannen als het stationsgebied, die duren 10 jaar. En als je tijdens die 10 jaar altijd voortschrijdend inzicht gebruikt om fundamentele pijlers in twijfel te trekken, dan kom je nooit met zulke grote ontwikkelingen vooruit.
Goed, dit is ook de mening van het college die hier wordt verkondigd. Dus daar hou ik het even bij. De heer Dokter, had u ook nog een vervolgvraag
op? Tot een oordeel te komen, heb ik toch nog 1 aanvullende vraag nodig op dit onderwerp.
Ja, een beeldvormende vraag dan.
Beeldvormende vraag. Ja. In dat voortschrijdend inzicht en die pijlers onder de logica van deze hele geschiedenis, is niet de belangrijkste pijler een aanvaardbaar woonklimaat voor de mensen aan het lang gewenst?
Voorzitter. Ja. De belangrijkste afweging is hier het belang wat goed is voor Hilversum. Voor de hele stad Hilversum. Voor het hele centrum. Voor de mensen die nu nog geen woning hebben. Al die belangen. We zitten hier niet voor een specifieke groep bewoners, Hilversummers. Maar we zitten hier voor alle Hilversummers. En dat belang is uiteindelijk het belang dat prevaleert.
Goed, dank u wel, wethouder. Dan ga ik even door naar de heer Van Waarden. Heeft u nog een nieuwe vraag? Een beeldvormende vraag.
Nog in een aansluiting op mijn wat technische vraag, maar de verkeersintensiteit. Mevrouw Donk noemde dat al, die 13.000, 12.620 zie ik hier in 2029 in het model. En in het model daarna, of wat nu voor ligt, in 2040, 9300, waarvan ze zich afvroegen van, klopt dat wel?
Wethouder,
ja, voorzitter.
Wat is dit voor een vraag? Kunt u nog heel even, klopt het wel?
Nou, wat ik zei, wat je in een model stopt, komt er ook uit. De bewoners zeggen van, nou, zijn er 4000 auto's verdwenen? Is dat voortschrijdend inzicht in de verkeersmodellen?
Op de aantal auto's dat meegenomen is.
Ja, voorzitter, zonder al te veel de techniek in te gaan, maar het werkdaggemiddelde, je hebt een weekdaggemiddelde en werkdaggemiddelde volgens de wet geluidshinder. En het werkdaggemiddelde is nu 10.300 auto's voor het lang gewenst. Dat is minder dan in de vorige analyses. Daar hebben we ook naar gekeken, hoe kan dat? Hè? Want nogmaals, dat komt uit verkeersprognosemodellen waar ook input in zit die wij niet geleverd hebben. En dat heeft echt te maken met de landelijke verwachting dat autoverkeer zeker binnenstedelijk af gaat nemen. En daar valt die daling door te verklaren.
Oké, dank u wel, wethouder. Heeft u een vervolgvraag, meneer Vonk?
Nou ja, ik heb er wel een vervolgvraag. Want in de zienswijze zegt u aan de ene kant op pagina 23 dat het afneemt. En in pagina 38 zegt u dat het toeneemt. Dus wat laten we nou eens die discussie even eens. U kunt niet hard maken. Ik heb nog geen onderzoek gezien die zegt, nou, motorvoertuigen nemen af. Kunt u eens een onderzoek aan ons tonen waarin staat dat dat afneemt?
Dat zou ik wel willen zien. Dat u kan refereren, wethouder.
Nou, voorzitter, nogmaals, dit verkeersmodel dat gebruiken we voor heel Hilversum. En dat verkeersprognosemodel, daar zitten cijfers in van Rijkswaterstaat. En Rijkswaterstaat voert landelijk beleid uit. Landelijk beleid is echt gericht om zeker in steden autoverkeer te ontmoedigen. En die trend die volgen wij. En dat doen we al heel lang.
Nog één keer. Ja. Want ik heb de zienswijze helemaal doorgeworsteld. En daar staat op pagina 23 staat, er wordt een afname verwacht van motorvoertuigen. En verderop lees ik dan tot mijn verbazing dat er wordt gaat uitgegaan van een toename van motorvoertuigen. Dat heeft dan weer te maken met de parkeernorm enzovoort. Dus welke ambtenaar moet ik hier geloven?
Kunt u iets specifieker maken waar het dan staat? Want dan kan de wethouder misschien
duidelijk op pagina 38 van de zienswijze. Ergens in het midden, ja, ik heb het hier
omschreven. Ja, voorzitter, ik kan niet zo even uit mijn hoofd twee contexten van...
Die heer De Jong had eerder in de commissievergadering met een belletje
gehad, dan hadden we hem kunnen...
Maar voorzitter, misschien mag ik helpen. Zou het zo kunnen zijn dat er overal een afname kan zijn en een toename op een specifiek stuk wegdek? Want daar zou...
Volgens mij was het al duidelijk dat het even moet worden opgezocht waar het hem precies in zit. Dus die bewaar ik heel even als u straks eventueel nog met een antwoord kan komen. En anders dan moet dat even schriftelijk. Want dan ga ik die nu even parkeren. Dan ga ik volgens mij naar mevrouw Kalf weer met een nieuwe vraag. Gaat uw gang.
Dank u wel. Ik wil nog even weer terug naar het risico bij de Raad van State. De Raad van State zegt, de Raad moet de belangenafweging maken. En die legt daar een bredere relatie dan dat u dat zegt. Maar wat zou het effect kunnen zijn bij de Raad van State als je nu terugkomt met een bestemmingsplan waarin het aantal woningen aanzienlijk vermeerderd is en daarmee dus ook de overlast vermeerderd zou kunnen worden? Dus wat is het effect, wat is het risico dat wij daarmee lopen?
Ja, duidelijk. Dank u wel, mevrouw Kalf.
Voorzitter, bedoelt u het aantal woningen in het plan?
Ja.
Nou, voorzitter, dat zie ik niet als een risico. Kijk, wat standaard is bij dit soort bestemmingsplanprocedures, is dat akoestisch onderzoek. En dat akoestisch onderzoek wordt opgebouwd door zo'n verkeersprognosemodel. Dat is de methode waarmee hier gewerkt. Nee, ik maak mijn verhaal graag af. En in dat plan, in dat model, zitten al die nieuwe bouwplannen. Daar zit ook in dat we bij die plannen met lagere parkeernormen willen gaan werken. Dus dat scheelt, hè, want we willen op het stationsgebied met een lage parkeernorm gaan werken en ook überhaupt in ontwikkelingen rondom OV-knooppunten met een lagere parkeernorm gaan werken. Maar die modellen, die hogere aantal woningen, zitten wel degelijk in dat plan.
Een vervolgvraag van mevrouw Kalk.
Ja, ik ga hem dan iets scherper formuleren. Ja. Ik denk dat mijn ervaring is dat rechters er niet zo verschrikkelijk van gecharmeerd zijn als je met een opnieuw weer voor dezelfde kwestie bij de rechter terechtkomt en ondertussen de voorwaarden veranderd hebt. En volgens mij is dat een van de dingen, en dat wordt nergens geadresseerd, maar ik zou hem wel van een reactie voorzien willen hebben.
Ja. Is dit een moving the goalpost-achtig verhaal, wethouder?
Nee, voorzitter, de Raad van State heeft het vorige bestemmingsplan vernietigd. Dus in juridische zin bestaat het vorige bestemmingsplan niet meer. Dus komen wij met een nieuw bestemmingsplan. En bij dat bestemmingsplan hebben we een aantal zaken inhoudelijk gewijzigd. Er zitten meer bouwlagen in op het stationsplein. Er zit de doelgroepenverordening in verweven. Er zit ruimte in voor de stationshal. Dus er is ook op een aantal inhoudelijke aspecten, niet heel major league, maar wel op een aantal inhoudelijke aspecten is het plan gewijzigd. Maar daarnaast hebben we expliciet de tik op de vingers, de aanwijzing die we hebben gehad van de Raad van State, waar het vorige keer niet goed was, hebben we aangepast. Wat ook aangepast is het feit dat de kikker die niet in het vorige bestemmingsplan zat, die is nu terugbestemd. Dus dat is ook een wijziging. Dus er ligt in juridische zin echt een nieuw bestemmingsplan.
Ja, dat is volgens mij helder, wethouder. Ik kijk nog heel eventjes rond of hier dan nog echt aanvullende vragen voor zijn. Nee, dan kijk ik heel even, want volgens mij komt er van de ambtenaren misschien nog een aanvullend antwoord. Ga ik heel even de ruimte bieden om de eerder gestelde vraag die nog open stond te adresseren.
Voorzitter,
kan dat, wethouder? Of,
voorzitter, mag ik nog een verduidelijkende vraag?
Op de vraag van mevrouw Kalk
eerder? Op het eerdere gesprekje met meneer Streutker over het autoluw. Mag dat?
Die ga ik dan even als een nieuwe vraag beschouwen. Okay. Maar u komt straks nog aan de beurt, mevrouw Van der Linden. Kan het of zal ik het toch eventjes doorgaan nog? Ja, wethouder? Ja. Nou, gaat uw gang dan.
Voorzitter, de vraag van de heer Vonk van de SP. In het ene geval gaat het over stijging van autobezit op korte termijn. En op lange termijn daling van het autogebruik.
Maar dan zegt hij dus van mensen krijgen wel meer auto, maar ze gaan er minder gebruiken. Vindt u dat zelf logisch?
Ja, voorzitter, Dat is een, volgens mij bijna een oordeelsvormende vraag.
Ja.
Maar ja, kijk, voorzitter, het is niet zo, en daar wil ik toch echt, die suggestie wil ik toch een beetje verre van me werpen, dat we hier een beetje aan het vlieren fluiten zijn bij het opstellen van zo'n onderzoek. We gebruiken landelijke gegevens van het ministerie van Rijkswater, van Verkeer en Waterstaat. Die hebben zeer goede trendprognoses. Dat is zeer gebruikelijk om bij dit soort plannen te doen. Dus als zij zeggen dat is de landelijke trend op langere termijn, want we hebben het hier over 10 tot 20 jaar, dan is dat wel degelijk een serieuze trend om mee te nemen. Andere punt, dat is nog even het punt van mevrouw Kalk over de milieuzone. In de huidige mobiliteitsvisie staat geen milieuzone, maar een zero-emissiezone binnen de centrumring. Niet op de ring, maar binnen de centrumring. Het is wel de verwachting dat dat een positief effect gaat hebben op de geluidsintensiteit van de centrumring.
Oké, nou dat antwoord is volgens mij ook helder. Mevrouw van der Linden, ga ik toch even u de gelegenheid geven om nog vragen te stellen. Ja. Maar dan ga ik daarna door met het rondje, hoor.
Heel fijn, dank u wel. Ja, want ik wilde toch voor de beeldvorming nog even dat begrip en het letterlijk het beeld voor ogen van wat is dan autoluw. Begrijp ik het goed, wethouder, als ik de Kerkstraat noemen we ook autoluw volgens mij. Dus daar kan je nog door de paaltjes met een auto naartoe om een winkel te bevoorraden en nood- en hulpdiensten kunnen erheen. Maar je kan dat toch echt met de beste wil van de wereld niet meer geschikt voor doorgaand verkeer noemen.
Voorzitter, die definitie heb ik niets aan toe te voegen.
Oké, dan ga ik nu door. Ik wil u overigens volgende keer verzoeken om toch even netjes op uw beurt te wachten als u een nieuwe vraag heeft. Eens kijken, meneer Vonkwaren volgens mij. Heeft u nog een nieuwe vraag?
Jazeker, een korte vraag. Rover heeft een tijd terug gezegd dat ze vrezen dat het busstation te klein is. Kan de wethouder daar nog iets over zeggen of hoe dat inmiddels loopt? Zit?
Ja, voorzitter. We hebben niet alleen met Rover, maar we hebben ook met de provincie en met Transdev, de nieuwe exploitant, uitvoerig contact gehad. Provincie als de commissie, de concessiehouder. We hebben wat kleine aanpassingen gedaan aan het busstation. En iedereen is nu tevreden met de draaicirkels die er zijn. En we zijn inmiddels druk bezig met het nieuwe busstation te bouwen.
Ja, dan gaan we naar de heer Dokter voor een nieuwe vraag.
Dank u wel. Is naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State gekeken naar de mogelijkheid om de bestaande straten anders te benutten? Bijvoorbeeld door de fietsers op de centrumring te laten rijden, waarbij de auto dan te gast is, en de huidige fietspaden te benutten voor bredere voetgangersstraten, fietsenstallingen en groen. Een hele andere benadering dus. Is dat overwogen?
Ja, wethouder.
Voorzitter, in de eerste plaats is het zo dat het huidige plan, omdat de busbaan van de Schapenkamp afgaat, sowieso veel meer ruimte maakt voor fietsers en voetgangers. Er komt langs de Schapenkamp een 3,5 meter breed fietspad te liggen, met hele grote voorsorteerstroken bij de tunnel. Dus het is sowieso een fietsoptimaal plan. Auto te gast is zeker niet overwogen. Ik heb aangegeven dat de intensiteit die op de centrumring rijdt, met meer dan 10.000 voertuigen per dag, kun je onmogelijk dat veilig inrichten met een auto te gast situatie.
Ja, is er nog een vervolgvraag op?
Je zou wel daarmee wel kunnen inspelen op het verminderde autogebruik wat u voorspelt.
Voorzitter, de heer Dokter zal het met mij eens zijn dat ook bij verminderd autogebruik gebruik de intensiteit op de centrumring niet te vergelijken valt met bijvoorbeeld de hoge naar de weg, wat een echte auto te gaststraat is.
Ja, oké, dat is een helder antwoord. Dan gaan wij nog even door. De heer Nanninga, had u nog een nieuwe vraag? Nee, de heer Van Grieken, had u nog een nieuwe vraag?
Ik had nog één vraag en dat is nu in het vervolgtraject. Wat zijn nou nog de sturingsmechanismen die we als raad hebben om bijvoorbeeld op het groen te sturen? Want op alle tekeningen die ik zie het ziet eruit alsof het één groot grasveld wordt. Wat natuurlijk niet het geval is. Dus ik denk dat wij als raad, wij willen kwalitatief bouwen, willen groen bouwen in de toekomst in het stationsgebied. Op wat voor manieren kunnen wij als raad hier nog op sturen?
Ja, wethouder.
Ja, voorzitter. Goede vraag. Ik zou zeggen niet bij het bestemmingsplan. Want het bestemmingsplan gaat vooral over een juridische grondslag. Maar wel bij het ontwerp van bijvoorbeeld de openbare ruimte. Die ontwerpen, daar nemen we u sowieso in mee. Zoals we dat bijvoorbeeld ook bij de Kerkbrink gaan doen. Want het plan is wel degelijk om er een heel groen plan van te maken. Dus de ontwerpen, zodra daar de kredieten voor vrijgegeven moeten worden, dan komen we bij u langs. Daarnaast is het zo dat, en dat is volgens mij een motie die mevrouw Van der Linden heeft ingediend bij het vorige bestemmingsplan Groene Gevels. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk circulair en natuurinclusief te bouwen. Daar hebben we ook als college allemaal uitgangspunten voor. En daar horen ook wel degelijk groene gevels bij. Dus we willen ook architecten gaan prikkelen om daar maximaal zich voor in te spannen.
Ja, daar komt nog een vervolgvraag op. Een momentje, mevrouw Kalk, u mag straks ook nog toevoegen. De heer Van Gieten.
Kunt u nog iets beter voor mij in bestuurlijke zin kwalificeren wat wij komen bij u langs? Wat betekent
wanneer
dat?
Wanneer is de raad aan zet en hoe?
Ja, voorzitter, voor... In de begroting hebben we kredieten opgenomen, onder andere voor de inrichting van de openbare ruimte. En te doen gebruikelijk zijn dat de zogenaamde sterretjesposten. Dat betekent dat wij het krediet als college pas kunnen aanwenden als de raad daarvoor het heeft vrijgegeven. En wij komen dan bij u langs met een ontwerp. En dan laten we zien van kijk, zo groen wordt het. En dan kunt u zeggen van nou, dat is groen genoeg en nu geven we het krediet vrij.
Ja, mevrouw Kalk, had u nog een aanvullende vraag hierover? Of een verheldering vraag?
Nee, even aansluitend op de wens tot groen. En bij de vorige bestemmingsplan hadden wij onze fontein erin opgenomen. Helaas is die geschrapt in het nieuwe bestemmingsplan. Dus wilt u hem erin terugzetten?
Wethouder. Voorzitter, ik kan mevrouw Kalk geruststellen. De fontein staat niet zozeer in het bestemmingsplan, maar wel in het beeldkwaliteitsplan. En het beeldkwaliteitsplan staat als een paal boven water. En daar is een ruim aandacht, ja, pun intended, daar is ruim aandacht besteed aan water. U weet hoe ik over water in de openbare ruimte denk. Dus dat water gaat daar zeker komen op het stationsplein. Dus het wordt niet alleen groen, maar het wordt ook blauw.
Oké, dat is helder, dank u wel. Ik ga heel eventjes rondkijken. We hebben al een paar heel belangrijke onderwerpen behoorlijk uitgediept. Ja, ik ga nog even een rondje doen. Handen omhoog als u nog een nieuwe beeldvormende vraag heeft. Even kijken wie dat nog is. Mevrouw Kalk, mevrouw de heer Vonk, de heer dokter. Dan ga ik u nog de gelegenheid geven tot een nieuwe vraag. Mevrouw Kalk eerst, gaat uw gang. We zijn het rondje nog steeds.
Ik had bij de technische vragen ook gesteld over die dove gevels. Hè. Dat is een nieuw begrip in dit plan. In hoeverre is een dove gevel een versterking van het muureffect tussen het spoor, hè, oost en zuid, oost en west, zoals wij dat niet wensen?
Ja, wethouder. Ja,
voorzitter, een dove gevel is een gevel die zeer geluidswerend is, maar dat kan ook met glas. Een gevel is het pand en het zijn, de uitstraling van het pand verandert daar niet door. Dus het muureffect zal hier zeker niet door worden vergroot.
Oké. Okay. Ja, de heer Vonk, u heeft ook nog een nieuwe vraag.
Gaat het gaat over een heel mooi scrabblewoord, vind ik eigenlijk. Over het plasbrandaandachtsgebied. Ik vond het zo'n mooi woord, ik wil dat nog één keer zeggen. Het plasbrandaandachtsgebied. Daar had Rover, een instantie had daar, ik kan ook Rover zijn, had daar wel zorgen over. En in de beantwoording wordt gezegd dat er misschien toch gebouwd gaat worden in die zone van 30 meter. Hoe ziet de wethouder dat? Gaat dat gebeuren of?
Plasbrand aandachtsgebied.
Ja, voorzitter, dat heeft natuurlijk te maken met bouwen bij het spoor. Overigens drie keer woordwaarde voor de heer Vonk. Bouw bij het spoor is natuurlijk altijd een bijzondere aangelegenheid. Daar heeft de heer Ehrenberg in het verleden ook wel eens aandacht voor gevraagd. En dat is met gevoer van stoffen is dat altijd een verhoogd risico en dus ook een groot aandachtsgebied. Bouwen bij het spoor kan absoluut, hè, dat doen we door heel Nederland. Maar dat vraagt dus wel om extra aandacht voor maatregelen, voor hoe ga je om met vervoer van gevaarlijke stoffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat als er een calamiteit is, dat je snel maximaal capaciteit hebt om daar iets aan te doen.
Had de heer dokter daar nog een vervolgvraag op?
Dat klopt, voorzitter. Ja, dank u. Het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor, dat leidt ook tot groepsrisico. Dat is duidelijk, dat is wat de heer Vonk ook bedoelt. Maar in het bestemmingsplan 1221 is in het SWECO-rapport voorgerekend dat het groepsrisico daar met 37,5% toeneemt. De vraag is, hoeveel hoger is het groepsrisico aan de centrumzijde en past die 30 meter grens daar dan nog bij?
Wethouder.
Ja, voorzitter, deze vraag is echt wel heel erg technisch van aard. Die kan ik niet zo off the cuff antwoorden, dus daar moet ik op terugkomen.
Ja, die beschouw ik dan ook even nu als geparkeerd, om eerlijk te zijn. Want dan komt hij later nog terug. Dan ga ik toch nog heel eventjes één laatste blik in de ronde doen. Maar dan lijkt het erop dat we de beeldvormende fase kunnen afronden. U heeft nog een paar beeldvormende vragen, de heer dokter. Ik ga wel streng zijn nu dat het dus niet dit soort technische vragen meer zijn. Want dan moet u later gewoon met de ambtenaar gaan bellen. Gaat uw gang.
Dank u. Ik zal proberen het snel en goed te doen. Even over de kikker. Er is al een paar keer gevallen dat woord. In het vorige plan was de kikker wegbestemd. Maar inmiddels is het beleid volledig omgedraaid. Er is nu plaats voor één koffieshop, omdat die noodzakelijk zou zijn vanuit dwingende redenen van algemeen belang. Twee vragen daarover. Waarom vindt u dat de vitaliteit en leefbaarheid van de binnenstad samenhangt met het al dan niet voortbestaan van de kikker aan de Koninginneweg? Welke afweging heeft het college daar gemaakt, ook in het licht van de komende discussie over ondermijning? En als ik daar meteen de tweede vraag ook aan vast mag koppelen, is deze voorkeurbehandeling geen discriminatie ten opzichte van andere ondernemers? En zo niet, zouden de bewoners van de Koninginneweg niet eenzelfde voorkeursbehandeling verdienen?
Die laatste is oordeelsvormend, maar de rest zijn prima vragen om te stellen, wethouder.
Voorzitter, in de eerste plaats, wat zijn de afwegingen die het college heeft gemaakt? Kijk, in de vorige situatie was het zo, er was in het koffieshopbeleid, ging men uit van 7 koffieshops in Hilversum. We hadden er toen 8, dus 1 minder was niet onlogisch. Daarnaast was het horecabeleid, waar koffieshops technisch gezien, juridisch gezien onder vallen, ging uit van een concentratie zoveel mogelijk in het centrumgebied. En dat was de motivatie waarmee we hebben gezegd dat de kikker zou worden wegbestemd. Nou, we hebben het vaker over voortschrijdend inzicht gehad vanavond. En het voortschrijdend inzicht leert ons dat de kikker een koffieshop is waar sprake is van zeer weinig overlast. Daarnaast is het zo dat in het coalitieakkoord al gesproken is over een verruiming van het horecabeleid ook buiten het centrum. En dat indachtig vonden wij het passend om in ieder geval die horecabestemming, want daar gaat het om, terug te laten komen in de plannen. En het is ook niet zo dat we dan de kikker een preferente positie geven, want in wezen ontnemen we hen anders een recht dat ze nu behouden. Maar het gaat primair om de horecabestemming, het gaat niet per se om de instelling als zodanig.
Heeft u daar nog een verhelderende vraag?
Nou, de logica ontgaat mij enigszins. Maar bedoelt de wethouder hiermee te zeggen dat ook andere horecaondernemers een kans maken om zich daar te vestigen en dat dat niet op voorhand aan de kikker toevalt?
Ja, over de discriminatie. Of u dat nog iets verhelderender kunt verwoorden.
Nou, voorzitter, dat zou kunnen. Tegelijkertijd heeft de kikker precies op die plek daar wel een grondpositie. Dus dat maakt het gesprek wel een ander gesprek.
Oké, ja, de grondpositie.
Valt ook onder het voorkeursrecht.
De heer dokter, even via de voorzitter alstublieft. U heeft nog een verhelderende vraag.
Graag. Ja. Ik neem aan dat dat ook onder het voorkeursrecht valt.
Zeker.
Had u nog een nieuwe vraag, de heer dokter? Volgens mij nog geen laatste, hè? Ja, als u te lang moet nadenken, dan denk ik, die is niet zo belangrijk. Oké, dan geef ik u nog de kans en ik ga dan daarna, ik hoop dat u niet heeft, maar dan ga ik daarna wel afronden, want ik zou het heel mooi vinden als de mensen op de tribune en de insprekers ook nog wat van uw oordeel kunnen meekrijgen vanavond. Dus gaat uw gang, de heer dokter.
Dank u. Volgens het collegevoorstel uit 2020 vormde het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan plus één geheel. En we hebben de wethouder net horen zeggen dat dat nog steeds als een paal boven water staat. In het oorspronkelijke beeldkwaliteitplan plus stond dat de bebouwing maximaal 5 lagen zou krijgen. In het bestemmingsplan werden dat er maximaal 6. In het bestemmingsplan dat nu voor ligt zijn er maximaal 8. Maar volgens de bestemmingsplan regels mag er 26 plus 2 is 28 meter hoog gebouwd worden. Dat zijn 9 lagen. Het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitplan uit 2020 is nog steeds van kracht, maar inmiddels achterhaald door het huidige stedenbouwkundige plan. Wat doet u als er een omgevingsvergunning aanvraag wordt ingediend voor een gebouw met 9 lagen, dat dus in strijd is met het beeldkwaliteitplan? En wat als iemand daartegen in beroep zou gaan?
Dus het nieuwe bestemmingsplan ten opzichte van het nog geldende beeldkwaliteitsplan?
Ja, beeldkwaliteitsplan is eigenlijk verouderd ten opzichte van het huidige bestemmingsplan.
Uw punt en uw vraag zijn volgens mij heel duidelijk,
maar wordt niet
wethouder.
Voorzitter, wat het college betreft laat het huidige bestemmingsplan, inclusief de afwijkingsmogelijkheden die daar discretionair in zitten, 8 lagen toe. Laat daar geen misverstand over bestaan. Daarnaast is het zo dat het beeldkwaliteitsplan een leidraad is, een richtsnoer is voor architecten en ontwerpers. En dat gaat over parcellering, dat gaat over materiaalgebruik, dat gaat over hoe we de openbare ruimte inrichten. En dat is een inspiratiedocument met heel veel beeldmateriaal. Dat kan even zo goed gebruikt worden als het gaat voor 8 lagen.
Is dat duidelijk? Ik zie nog heel even nadenken.
Ja, dat lijkt duidelijk te zijn. Nee?
Nou, mag ik nog één aanvullen? De nieuwe beeldvorming vraag stellen, voorzitter. De laatste.
Ik had eigenlijk gezegd dat we nou gaan afronden. Ik geef u nog één vraag. En dan hebben we nog een pauze. Kunnen we nog hebben van een paar minuten. Voordat we naar de oordeelsvorming over gaan. Gaat uw gang.
Toch belangrijk, omdat het een kwestie is waar we nogal vaker over gedebatteerd hebben. Simpelweg is de vraag, is er een studie uitgevoerd naar de mogelijkheid van een alternatieve tweede fietstunnel tussen de Laurensweg en de Stationstraat ter hoogte van de voormalige grote spoorbomen?
Wethouder.
Nee.
Ja, duidelijk antwoord, volgens mij. Ja, het blijft stil. Dan ga ik u allemaal vragen, kunnen we bij deze de beeldvorming afronden en straks, na een kleine pauze, want er zijn vast wel wat andere fonteintjes die bezocht moeten worden, overgaan naar de oordeelsvorming. Ja, alright. Zal ik zeggen, nou laten we zeggen 10 minuten en om half gaan we, vijf minuten en dan gaan we om 5:30 door naar de oordeelsvorming. Tot straks.
Ja, smeten en elkaar. Ik. Dat is eigenlijk toch een keer dat we vergaan. Ik mis me kan. Je kunt zo eigenlijk.